Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe tekentafel. We zijn even weg geweest, een maandje of twee zijn er geen nieuwe afleveringen geweest. Maar we gaan nieuw jaar, nieuw seizoen, we gaan opnieuw beginnen met een hoop leuke nieuwe thema's en nieuwe gasten. Vind je het nu leuk wat wij maken? Deel het zoveel mogelijk, like het en als je het kunt missen, doneer aan El Paso Media.
At Click Online, we protect your data all the time.
Click Online. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Click Online voor al uw internetoplossingen. Goed, het commerciële gedeelte achter de rug. Ga ik de gasten aan u voorstellen. En de eerste gast van dit nieuwe jaar is Reinoud. Auteur van het boek, maar daar gaan we het straks over hebben. Daar vind ik maar even het gemak om het zo te zeggen. Het is niet jouw schuld.
Wel verantwoordelijk voor de inhoud. In ieder geval.
Dat zal het daarop houden. Ja. Dankjewel voor je komst hier naartoe.
Ja, dat was een flinke rit en we hadden hem eerder gepland. Hè?
We hadden hem eerder gepland, was er iets te veel sneeuw.
Het was iets te veel sneeuw, ijs, eigenlijk tot gisteren aan toe. Ja. Vandaag was het prima te doen.
Terwijl het in deze regio meeviel, we hebben contact gehad en eigenlijk ging het hier, waren de wegen hier goed begaanbaar, maar
ik zit natuurlijk in het noorden was het. Zo richting Zwolle inderdaad.
Ja. Ja. Op een of andere manier heb ik altijd de gaaf om mensen zo ver mogelijk vandaan te halen of zo. Ik weet niet hoe dat komt, want wij hebben elkaar leren kennen eigenlijk doordat Barend Gener ons aan elkaar heeft voorgesteld. Barend heeft hij natuurlijk al eerder gezeten in de studio. Ja. Toen nog het Engelstalige boek, maar inmiddels het Nederlandse. Over hoe vrijheid en hoe wij de aarde kunnen bezitten. Inmiddels vertaald in het Nederlands, dus echt even lezen. Ja. Maar dat ging meer over het geoïsme.
Ja.
Toch zit er wel een bepaalde lijn. Wat jij hier vandaag komt vertellen en zijn gedachtegoed, denk ik.
Nou, dat was volgens mij ook de reden dat Barend contact met mij zocht. En dat ging in eerste instantie via de uitgeverij. En dat was voor ons op een heel druk moment. En we hebben toen wel voorgesteld van laten we een boekuitwisseling doen. Mm-hmm. Barend heeft toen ook gelijk dat boek toegestuurd, vandaar dat het hier ligt.
Ja.
En later, we hebben nog twee keer naar Barend gemaild. Er eigenlijk geen reactie op gehad, heb ik begrepen. Dus wat ik mij vanmorgen bedacht onderweg hier naartoe, Barend, misschien zitten we in je spambox. Dus kijk die even na. Want wij willen nog een adresje van jou om ons boek toe te sturen. En de gedachte van Barend was inderdaad van, nou, we zitten op bepaalde gebieden op één lijn. Misschien kunnen we wat voor elkaar betekenen.
Op sommige ook niet trouwens.
Op sommige ook niet.
Noem een basisinkomen bijvoorbeeld. Ja.
Dat klopt helemaal. En het moment waarop ik contact zocht met jou, dat was eigenlijk een andere aanleiding. Wij waren begonnen met eens te kijken van, nou, eens reclame maken voor iets voor ons. Mm-hmm. En we hadden al reclame gemaakt bij een bekende aanvullende krant, zal ik maar zeggen, mm-hmm. internetkrant. Dat kostte €600 in de maand. Dat was een flink bedrag voor ons. En dat leverde niet zo heel veel op. Maar we hebben gezegd, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Zo kwamen we bij jou, onder andere omdat Barend jou genoemd had. Ja. Wij raakten met elkaar aan de praat.
Langdurig.
En toen zei je op een gegeven moment, in het eerste of tweede gesprek, ja, langdurig inderdaad. Ik wil je wel eens voor een interview hebben. Mm. Zo is het eigenlijk gekomen. Ja. Niet omdat Barend daar bemiddelde, maar zo is het wel bij elkaar gekomen.
Ja. Ja. Ja, nou ja, wat ik inderdaad in het voorgesprek al tegen je zei, is op een of andere manier neig ik altijd naar het geopolitieke of het financieel-economische. Terwijl ik daar helemaal geen achtergrond in heb, vind ik dat gewoon super interessant. We hebben natuurlijk mensen als Barend hier gehad, als Adbroer hier gehad. En toen ik me dus ging verdiepen in het verhaal achter het is niet uw schuld, dacht ik, ja, dit is echt gewoon een hele mooie aanvulling op een aantal eerdere uitzendingen. En toch weer een compleet nieuwe aanvliegroute. Hmm. Ik bedoel, ik heb weer dingen gelezen die waar ik eigenlijk nog nooit over nagedacht had. Dus misschien begin eens met te vertellen wie is Reinoud?
Dat vind ik altijd een hele interessante vraag. Want ik ben nog niemand tegengekomen die kan vertellen wie hij of zij is.
Wat heb je gedaan?
En daarom wordt altijd maar verteld van wat heb je dan gedaan en wat heb je beleefd in het leven. Mm-hmm. Dus laat ik dat ook maar doen. Ik kom uit een ondernemersgezin, drie kinderen. En ja, ondanks dat ik dan ruim 20 jaar binnen het grootbedrijf gewerkt heb, banken, ben ik wel een ondernemer. In hart en nieren eigenlijk, zeg maar. En ik ben ook succesvol, heb ik succesvol kunnen zijn binnen die banken, omdat ik altijd leidinggevende had die mij vrije lieten in mijn doen en laten. En ook de hele verantwoordelijkheid bij mij neerlegden.
Wat was jouw functie binnen die bank?
Dat is vrij divers geweest. Okay. Ik heb de banken van alle kanten eigenlijk gezien. Dat begon begin jaren 90 met een interne bankopleiding. Mm-hmm. Nadat ik een studie had gedaan tot econoom, mm-hmm. Ben ik aan het eind van die studie, dan komen onder andere de banken en de KLM's van deze wereld, die komen zich dan presenteren aan de afstudeergroep. En die proberen je dan te lokken, te ronselen. Mm-hmm. Nou, voor mij zat er eerst nog een jaartje dienstplicht tussendoor. En uiteindelijk ben ik bij zo'n bank in zo'n interne opleiding naar binnen gestapt. En ik kan me nog heel goed herinneren, die allereerste dag, dat was in Nunspeet in een hotel, midden in het bos. Dat klinkt allemaal ook een beetje geheimzinnig, vrij geheimzinnig wat die bankiers doen. Want ze hebben wel wat te verbergen natuurlijk. Alleen dat wist ik in die tijd nog niet. Ik vond het toen wel heel bijzonder om te horen. En dan voel je ook speciaal dat zo'n opleiding 100.000 gulden kostte. Nou, zelfs als je nu zegt zo'n opleiding kost 100.000 euro, dan is dat nog heel veel geld. En de allereerste opmerking die de eerste docent op de eerste dag maakte, die is mij altijd bijgebleven. Ik vind het nog altijd jammer dat ik daar toen niet op doorgevraagd heb. Toen stond ik ook nog niet zo stevig in mijn schoenen als nu, denk ik. En die opmerking was, een bank verliest liever 1 miljoen gulden dan 1% aan vertrouwen. Mijn gedachte was wel direct van, ja, maar jij beheert toch het geld van je klanten?
Waar heb je vertrouwen nodig?
Hoe kun jij 1 miljoen gulden verliezen. Nee.
Oh, zo, ja. Okay.
Het ging juist de andere kant op. Het volgen van dat geld, hè? Follow the money. Ja. Hoe kun jij, als jij al dat geld van je klanten in bewaring hebt, hoe kun je dan 1 miljoen gulden verliezen? En hoe ga je dat verantwoorden aan die klanten bij wie dat op de spaarrekening staat? Vervolgens ben ik bij een hele traditionele bank in Amsterdam begonnen, aan de Herengracht. En tegenwoordig ziet de bank eruit als een telefoon.
Ja.
Of een geldautomaat. Nee, of je computerscherm. Nou, dat was nog een bank die was helemaal bekleed met marmer. En als je de trap opliep, die was bekleed met hoogpolig rood tapijt. En bij elke wending van de trap stond er een marmeren buste met een hoofd van een van de oude directeuren. En op de begane grond, dan kon je ook nog naar beneden. Dan zag je eerst een hekwerk met dubbele sloten.
De kluis.
En later was er nog een hekwerk met dubbele sloten. Mm. En daar bevond zich dan, alle edele metalen bevonden zich daar. Dus deze bank was daarin gespecialiseerd. Goud, zilver, platinum, noem maar op. Ja, dat soort banken, dat zien we tegenwoordig bijna niet meer. Die interne opleiding van mij die ging eigenlijk de operationele kant op. Dus niet aan de verkoopzijde, maar meer van hoe werkt dat dan binnen een bank. En in de loop van de jaren heb ik daar dan heel veel gedaan. En met name aan de boekhoudkundige kant. En dat is een hele sterke link met dit boek en mijn begrip van wat later. De man die in het boek de econoom wordt genoemd, gaan we zo nog opkomen. Ja. Wat die man mij vertelde, dat viel bij mij bijna direct. Dus ik begreep wat hij vertelde. Juist omdat ik die boekhouding van die bank had gevoerd. Maar ik heb meer gedaan. Ik heb automatiseringsprojecten gedaan binnen de bank. Ik heb de leiding gegeven aan afdelingen waar de zogenaamde special products geadministreerd werden. En het allereerste product wat ze daar voerden in de boekhouding, zeg maar, dat waren de zogenaamde asset securitization praktijken. Hè, waarbij banken hypothecaire vorderingen van de balans afhalen, in een stichting of een BV stoppen en dat verkopen aan beleggers.
Wat niet veel mensen weten, denk ik.
Daar worden de klanten in ieder geval niet van op de hoogte gesteld. Dat is correct, ja. En met name dat product was ook een van de grootste veroorzakers van de crisis in 2008.
Het woekerrente gebeuren, denk ik, onder de meeste bekend. Of is dat dan weer een ander dingetje?
Ja, dat speelde al eerder. Dat is wat anders. Over rente zullen we het straks ook nog even hebben. Als ik nog even een stapje terug doe. Ik heb ook HAVO gedaan, hè, voordat ik die studie economie ging doen. En daar staat me nog heel goed van bij. Op een gegeven moment moet je een vakkenpakket kiezen. En dat was bij mij natuurlijk aan de cijfermatige kant. Mm-hmm. En we hadden een leraar voor het vak handelskennis, heette het, geloof ik. Ja. Krijg je ook een stukje boekhouden, economie. En waar ik maar niet mijn gedachten rond kon krijgen, is hoe zit dat nou met rente? Ik ben een hele logische denker. Dus ik probeerde mij voor te stellen van waar ontstaat rente? Hoe loopt dat door de economie? En waar gaat het terug? Of hoe werkt dat? Ik denk dat ik daar 4-6 weken over nagedacht heb. Ik kwam er niet uit. En dan moet je op een gegeven moment zeggen van stop ermee. Want dan ga je doordraaien bij wijze van spreken. Dat is net zoals je na gaat denken over de zin van het leven. Als je daar niet uitkomt, kun je er beter mee stoppen, anders word je gek.
Dat er iets niet daar klopte, dat draait je wel door.
Ja, nou ja, als je daar dan vragen over stelde, dan begreep je ook wel dat die leraar daar ook niet heel veel van begreep. Want die kwam niet verder in termen van, rente, dat moet je verdienen. Je moet producten maken, je moet producten verkopen. Je verdient het van je buurman en dan betaal je het aan de bank. Zo werkt dat met rente. Ja, maar dat vertelt nog niet waar rente vandaan komt en waar het uiteindelijk eindigt, et cetera. Mm-hmm. Dus daar ben ik pas achter gekomen toen ik ruim in de 40 was. Dus mocht wat jaartjes duren. Daar heb ik natuurlijk mijn leermeester voor gehad, zoals iedereen leermeesters heeft in het leven, mm-hmm. op allerlei gebied. Want je wordt in principe, denk ik, blanco geboren. Mm-hmm. Maar daar gaan we straks nog over hebben, want die leermeester die komt in het boek voor. Ja. 2008 was die financiële crisis. En toen werd ik weggereorganiseerd bij de laatste bank waar ik dan werkte. Niet omdat ik niet functioneerde, maar er moesten duizenden mensen gewoon uit. Zo'n 14.000 mensen praat je dan over. Toen ben ik, en dat kun je in het boek ook lezen, in de horeca begonnen. Mm-hmm. En daar heb ik de man ontmoet die ik in het boek dan de econoom noem. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Die zal ik ook nog wel even voorstellen. Dat was een hele slechte tijd. Ik ga hem even afronden hoor.
Wat ik benieuwd was, wat ik eigenlijk wilde vragen, is, je hebt dus niet zelf de keuze gemaakt om uit het bankwezen te stappen. Ik denk achteraf misschien dat. Ja.
Ik stond wel op het punt om de bank te verlaten.
Okay.
En dat had ermee te maken dat ik vrij hoog in de organisatie zat. En dan kom je eigenlijk in een politieke slangenkuil terecht. Mm-hmm. Daar wordt alles recht gepraat wat krom is. Ja. Nou, dat kan ik niet, dus ik speelde wel al met de gedachte. Maar uiteindelijk kwam die crisis ertussendoor en werd ik weggereorganiseerd. Mm-hmm. Dus ik heb een lunchroom gehad, hier ergens in Nederland. 6 crisisjaren gekend. En dat is ook niet goed afgelopen. En met niet goed afgelopen bedoel ik, en dat staat dan niet in het boek, ook voor het eerst dat ik het nu zo publiekelijk vertel, is dat wij op een gegeven moment de hypotheek van ons huis niet meer konden betalen. En we hebben te maken gehad met een uithuiszetting van ons gezin, met 3 kinderen. En dat is wel een traumatische gebeurtenis, voor de kinderen ook met name. Mm-hmm. En dat was wel zo ernstig dat je op een gegeven moment, een dag voordat je de sleutel van het huis moest inleveren, kwam dan de politie nog wel even langs om te kijken of je alles wel op orde hebt. Of je er klaar voor bent om weg te trekken, want ja, er zitten kinderen in huis. En dan hebben ze liever niet dat je met politiemacht en gedwongen het huis uitgezet wordt. Dat speelde in 2014. Maar in 2013 leerde ik in de lunchroom de econoom kennen.
Daar begint ook het boek, hè?
Daar begint het boek. Ja. Daar begint het boek. En ik heb 7 jaar met hem samengewerkt uiteindelijk. Mm-hmm. Na 7 jaar afscheid genomen. Dat was in februari 2020. Het was 1, 2 of 3 weken voordat de hele coronacrisis ging spelen. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk een tijdje helemaal niets gedaan. Want die econoom die had ook naast zijn studie naar de problematiek ook een basisoplossing ontwikkeld. En ik wilde hem niet in de weg zitten. Dus ik gunde hem dat hij dat succesvol kon uitrollen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. En pas veel later ben ik dat boek gaan schrijven.
Ja, want je zegt samengewerkt, maar verbeter me als ik het fout zeg. Hmm. Hij kwam als klant bij jou in de lunchroom.
Ja.
Daar zijn jullie eigenlijk met elkaar in gesprek geraakt. En,
klopt, samen met zijn vrouw. En daar zijn we in gesprek geraakt. Hij kwam op een rustig moment. Ik ben iemand die heel makkelijk in gesprek gaat met gasten in de horeca, in de lunchroom. En zij ging aan de stamtafel zitten. En ik raakte zo met ze in gesprek. Het was niet druk in de zaak op dat moment. Dus ik ben er ook bij gaan zitten. Dan moet je een beetje aanvoelen of dat gewenst is of niet. Maar hij wilde zijn verhaal kwijt. In eerste instantie begreep ik denk ik maar 25% van zijn verhaal. Het is een hele intelligente man. Maar hij spreekt heel erg high level. Mm-hmm. En wat minder concreet, zeg maar. Dus dat vond ik nog een beetje lastig. Maar ergens voelde ik wel van, volgens mij heeft hij gelijk. Maar ik moet het nog wel bestuderen.
Ja.
Er zit iets.
Ja.
Hij was toen al 87. Hmm. Hij is geboren in 1926. En op een gegeven moment trok hij zijn tas open. En daar had hij een boekwerkje wat hij had geschreven, had hij daarin zitten. Hmm. En dat moet je voorstellen, dat gewoon zoiets.
Een kladje.
Het was op A4, zeg maar. Mm-hmm. En dan 20, 30 pagina's, dubbelzijdig bedrukt met zo'n ringbandje erdoorheen. Mm-hmm. En heel veel kleurig, en dik gedrukt. En een beetje schreeuwerig eigenlijk. Wel op zo'n manier geschreven waarvan ik later dacht van, ik merk dat mensen dit niet gaan lezen. Mm. Want de schrijfstijl schrikt af. Maar ik had van tevoren met hem gesproken. En met mijn achtergrond begreep ik, daar zit iets. Nou, zijn boekwerkje heb ik ook nog wel even 3 keer moeten lezen, hoor, voordat ik het goed begreep. En toen ben ik het gaan uittekenen. En toen ben ik het boekhoudkundig gaan opschrijven. Het boekhouden, zeg maar, dat is een hele sterke analytisch gereedschap. Mm-hmm. Ik gebruik het ook tijdens mijn lezingen. Mm-hmm. En door op die manier dingen te benaderen, dan zie je ook op een gegeven moment waar de fictie zich scheidt van de werkelijkheid. Nou, dat doe ik in mijn boek ook. En ik hoop dat het, ik denk wel dat het gelukt is, hoor. We krijgen er veel positieve reacties op. Dat is dan weer niet aan mij te danken, want ik heb het laten schrijven. Maar ik zit natuurlijk wel achter de kennis van het boek.
Ja, want het boek is geschreven door, zeg het zelf maar.
Ja, hij is geschreven door een onderzoeksjournalist. Wij werken alleen maar met pseudoniemen.
Ja.
Dus ik heb me net zelf een beetje voorgesteld. Nou, mijn echte naam is natuurlijk niet Reinoud. Dat is ook een pseudoniem. De econoom, ja, dat is logisch. Dat is ook een pseudoniem. En de onderzoeksjournalist die heet in het boek Cornucopia, ja. Ook een pseudoniem.
Even leuk om te vertellen wat dat betekent, want ik moest ook opzoeken.
Ja, nee, dat is een Latijns woord. Het is een samentrekking waarbij cornu eigenlijk staat voor horen en copia voor voorraad. En eigenlijk is dat dus de horen des overvloeds.
Ja.
En waarom hebben we daarvoor gekozen? Dat is een directe referentie naar de nieuwe economie.
Mm-hmm.
Want de schaarste waar wij denken mee te maken te hebben, die is grotendeels kunstmatig gecreëerd. Dat is iets, dat is in onze beleving aangewakkerd. En dat is ja, eigenlijk heel simpel ook met één voorbeeldje aan te tonen. Begin jaren 70 hadden we een oliecrisis. Mm-hmm. Want de olie zou opraken binnen 10 jaar.
Autovrije zondag.
Merken we daar nog iets van, ja, dat die olie... Ja. Nee, olie is op water na het meest voorkomende vloeistof in de wereld.
Ja.
Dus,
ja, en absoluut niet fossiel. Maar goed, dat is een ander onderwerp.
Ja.
Hey, en kun je uitleggen wat de reden is geweest waarom je het boek wilde schrijven en waarom je voor deze titel gekozen hebt?
Ja. De reden waarom ik wilde schrijven, ja, er zijn er een paar. Mm-hmm. Het belangrijkste is dat de econoom die heeft uniek onderzoek gedaan, mm-hmm, unieke kennis opgedaan, unieke ervaring opgedaan. Die kennis die mag niet verloren gaan. Dus die wilde ik op een gegeven moment een keertje optekenen. Hij heeft dat zelf ook gedaan. Hij heeft verschillende boeken geschreven, zijn in verschillende talen vertaald. Maar hij werd nooit zo goed begrepen. En dat is de manier waarop hij kiest voor zijn woordgebruik. Als je zijn stukken leest, zijn heel erg, ja, je zou bijna zeggen juridisch van aard. Dus het moest ook wel Jip en Janneke.
Je praat een beetje in verleden tijd en tegenwoordige tijd door elkaar heen. Maar wat ik begrepen heb is dat hij niet meer onder ons is.
Klopt, in 24 is hij overleden. Ja.
Oké. Ja.
Ik heb dat zelf niet eens door, hè, dat ik verleden en heden door elkaar...
Voor degene die zit te kijken, interessant inderdaad. Of
nee, maar hij ging inderdaad richting de 100. Dus ja. Een hele interessante man om mee samen te werken. Maar die kennis die moest dus bewaard blijven. Mm. Gedeeld worden, vind ik ook. Mm-hmm. Dus het gaat om een stukje bewustzijncreatie via dat boek en lezingen, et cetera. En natuurlijk via dit platform. Ja. En... ik merkte ook dat als ik met iemand in gesprek ben, dat het gesprek vaak eindigt met: en welke bank zou jij dan adviseren? En dan telkens dacht ik weer van, ja, maar dan heb je het nog niet goed begrepen.
Nee.
Dus het is ook heel moeilijk om dit mondeling uit te leggen.
Ja.
Ik heb het afgelopen weekend nog geprobeerd. Ik heb gisteren een vlog live gezet en die gaat over... de dekkingseisen vanuit de BIS-banken, de Bank of International Settlements. En die heeft dan vermogenseisen voor banken. Dus als die een lening creëren, hoeveel eigen vermogen moeten ze dan apart houden? Nou, dat is natuurlijk allemaal niet zo heel veel. Dat is maximaal 10,5%. Mm-hmm. Maar probeer dat mondeling maar eens uit te leggen. Dat valt niet mee. Dus dat was ook een reden om het boek te gaan schrijven. Ondertussen is hij overigens ook in het Engels vertaald. Dat was ook een wens.
Oké.
Dus die kunnen we ervoor zetten. En die Engelse versie, die is ook in een e-book vorm gepubliceerd. Okay. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen. Met name dan het behoud van informatie, van kennis.
Mooi dat er toch ook een E'tje en een S'je in zit die je als euro en dollar hebt kunnen. Dit zit ik nou te kijken bij allebei.
Dat kwam net goed uit.
Dat kwam goed uit, hè?
Ja.
Mooi. Mooi.
Ja, nu nog nadenken over de titel voor het tweede boekje.
Ja, dat is leuk gedaan.
Ja.
Oké, en de titel Het is niet jouw schuld. Want ik heb gelezen, daar heb je ook nog over getwijfeld, geloof ik, hè, of je dat wilde gebruiken of niet.
Ik heb er in ieder geval heel lang over nagedacht.
Mm-hmm.
Dat heeft maanden geduurd.
Mm-hmm.
Ik heb hem ook niet kunnen vertalen in het Engels.
Mm-hmm.
Ja, er staat natuurlijk een titel op de kaft. Maar die is meer letterlijk. En in het Nederlands kun je die titel op twee manieren uitleggen.
Ja.
Het is niet jouw schuld. Enerzijds letterlijk van: die banklening die jij denkt te hebben is niet gefinancierd, is geen schuld.
Nee.
En aan de andere kant, het is niet jouw schuld dat je dat niet wist.
Ja.
Maar ja, die dat dubbele betekenis, niet. Die kreeg ik in het Engels niet.
Nee, dat is vaak lastig.
Nee. Of de Engelse versie is ook nog nagekeken door een native. En goed, dit is dan wat eruit gekomen is.
Okay.
Ja. En... de reden, er is eigenlijk nog een reden, want daar vroeg je ook naar, hè, waarom die pseudoniemen dan? Hè?
Mm-hmm.
Enerzijds is dat een stukje beveiliging, dacht ik toen. Daar geloof ik steeds minder in. Want banken die lopen weg voor mijn communicaties. Mm-hmm. Dus dat stukje veiligheid, dat valt nog wel mee. Maar wij zijn ook eigenlijk allemaal van mening. Hè? Dus Cornucopia, ik en de andere mensen die eromheen gewerkt hebben. Dat wij helemaal niet belangrijk zijn in dit proces. Mm-hmm. Het belangrijkste doel is dat die oplossing uiteindelijk uitgerold gaat worden.
Ja.
Dat mensen daar baat bij hebben. En dan maakt het niet uit hoe ik heet, hoe de econoom heet. Misschien dat dat later nog eens een keertje. Ik benoem de econoom wel altijd, want hij is op dit gebied dan een van mijn belangrijkste leermeesters geweest. Niet de enige, maar wel de belangrijkste die de aanzet gegeven heeft. Ja. Dus dat blijf ik altijd wel waarderen. Maar naam en toenaam, eigenlijk is het niet zo belangrijk.
Nee, in eerste instantie was het vanuit het controversiële misschien dat je zegt van dat is handig om een andere naam te kiezen. Maar het is. En nogmaals hoor, ik weet niet of ik het helemaal juist zeg, maar dat vind ik ook wel terug te zien. Hè, dat dus de schrijver of degene die de inhoud aanlevert niet van dien belang is. Is dat je alles in een soort stichting ook hebt gestoken om die oplossing uiteindelijk uit te rollen.
Ja.
Zeg ik het goed?
Ja, precies. Ja. Dus dat was ook wel een van de kritiek. Ik heb ook dingen geleerd, zeg maar, van de econoom die je niet moet doen.
Mm-hmm.
En een van de kritieken was bijvoorbeeld, hij had dat in een vennootschapsvorm, in de vorm van een BV.
Mm-hmm.
Ja, de vraag die dat natuurlijk oproept, is van, hoe zit dat dan met die aandeelhouders?
Ja.
En als daar veel geld uiteindelijk in overblijft, net als bij de multinationals van deze wereld, waar gaat dat dan naartoe?
Ja.
Dus die aarzeling van deelnemers en potentiële deelnemers, die kon ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Dus hebben we bewust gekozen voor een stichting. Dat is eigenlijk een soort zwevende vennootschap zonder aandeelhouders. Mm-hmm. Geen winstoogmerk. En ja, kijk, in de meest ideale situatie ga je die nieuwe economie uitrollen zonder dat er überhaupt enig geld aan te pas komt.
Mm-hmm.
In een iets minder ideale situatie zul je dat geld uit die stichting nodig hebben om een aantal zaken op te starten.
Ja.
He, een pandje te kopen, wat grond te kopen of computers, et cetera.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk zo snel mogelijk afscheid nemen van dat geld.
Ja. Dat is ook de volgorde van jouw boek. Dat vond ik wel leuk. Je begint eigenlijk te benoemen dat er een oplossing is. Een beetje omgekeerd verhaal.
Ja, ja.
Je geeft nog geen inhoud aan die oplossing, maar je kondigt het een soort van aan. Ik begrijp ook dat er een tweede boek in de maak is waarin die oplossing nog wat meer verduidelijkt wordt.
Ja.
Zoiets, ja. Waarom heb je ervoor gekozen om inderdaad te beginnen met aan te kondigen van, nou ja, wij gaan niet alleen benoemen wat er mis is aan het huidige systeem, maar we hebben ook een oplossing bedacht.
Ja, daar heb ik niet voor gekozen.
Oh.
Nee. Het was Cornucopia die daar eigenlijk over begon.
Okay.
En eigenlijk, net als in de meeste gesprekken die ik gevoerd heb met mensen, die zijn al heel snel geïnteresseerd in die oplossing, weet je wel.
Mm-hmm.
En dan weten ze eigenlijk nog niet eens wat er mis is.
Nee.
En ik ben van mening dat een oplossing pas omarmd gaat worden als je ook daadwerkelijk de noodzaak begrijpt. Ja. Dus ik was helemaal niet van plan om maar iets over die oplossing in dat boek te zetten. Cornucopia, die heeft daar op aangedrongen en flink op aangedrongen. En zo is het ook gekomen dat, nou in ieder geval redelijk voor in het boek wordt daar iets over gezegd. En verderop in het boek wordt ook een vergelijking gemaakt van, nou, in de geldwereld zou je iets zo en zo doen en daarom kan het stuk lopen. In de nieuwe economie zou je het zo en zo doen en dan heb je oneindig veel mogelijkheden.
Ja. Want even, wat is heel in het kort die nieuwe economie zoals je hem in het boek verwoordt?
Nou, misschien dat we, zal ik daar later even op terugkomen?
Dat is prima.
Dat we een soort van logische volgorde
hebben. Ik wist niet wat je al wilde vertellen over de oplossing, omdat dat natuurlijk nog een verhaal is wat uitkomt.
Nee, dat klopt. De meest logische volgorde is, wat ik net ook benoemde, zeg maar, eerst maar eens even het besef van wat is er nu eigenlijk fout, verkeerd in die geldeconomie, waardoor we uiteindelijk allemaal kapot gaan. Sowieso het hele MKB wordt weggevaagd. Okay. En als we niks gaan doen, dan is dat gewoon een garantie dat het gaat gebeuren.
Dus op weg.
Dat besef, misschien dat we daar eerst over kunnen hebben. Dan kunnen we daarna nog even richting de oplossing ook gaan.
Ja, zeker. Ja. Mijn eerste vraag zou zijn, hè, want ik zeg al, ik zit hier om domme vragen te stellen voor degene die het boek niet gelezen heeft. Ja. Wat is geld, wat is schuld? Kun je daar misschien eens mee beginnen? Want ja. Ik denk dat daar al heel veel verschillende inzichten over zijn.
Ja, ik denk dat beide antwoorden eigenlijk heel simpel zijn. Mm-hmm. Net als we straks naar de probleemanalyse gaan kijken, mm-hmm. Dan zal ik ook nog wel even iets tonen. Mm-hmm. Dan zul je merken dat de waarheid heel eenvoudig is. En dat is hij vaak. Nee, dus de waarheid die wordt vaak met een soort van complexiteit, met nevels omhuld, om die te verhullen. Daarom zeg ik vooraf ook, jij vroeg aan mij vooraf van wat mag ik wel, wat mag ik niet vragen.
En, doe ik met al mijn gasten.
Ja. En dat is uitstekend. En ik zeg ook altijd bij mijn lezingen, zeg ik van alles mag gevraagd worden. Ik zal hier en daar, zal ik behoudend zijn in mijn antwoorden. Niet als het gaat om de inhoud, maar wel als het gaat om, bijvoorbeeld wie zit er achter die pseudoniemen. Mm-hmm. Dus alles mag gevraagd worden. En dat kan ik zeggen, omdat ik met die kale waarheid mag werken. En mm-hmm. dat is heel leuk. Als je met een leugen moet werken, en dat heb ik meegemaakt in gesprekken met bankiers. En je zet ze klem in een gesprek. Mm-hmm. Of je laat ze eigenlijk de waarheid zien. En zij voelen dat als klem zetten. Dan gaan ze draaien. Ja. Maar de waarheid hoeft nooit te draaien. Dat is als een rots in de branding. Jouw vraag. Wat is schuld?
Wat is schuld? Wat is geld?
Wat is geld? Dus beide antwoorden zijn eigenlijk heel eenvoudig. In mijn beleving. Schuld is als jij iets leent van een ander en afspreekt dat jij dat terug gaat geven. Mm-hmm. Dat is een schuld. Mm-hmm. Hoe dat bij banken werkt, daar gaan we het zo nog even over hebben. Wat is geld? Ook eigenlijk heel eenvoudig. En dan kan ik ook nog iets over de geschiedenis laten zien eventueel. Geld, dat zijn gouden en zilveren munten. En tegenwoordig van wat meer inferieur metaal, zeg maar. Mm-hmm. Dat is geld. Bankbiljetten zijn officieel geen geld. En dat komt weer vanuit het verleden waarin we in de 15e eeuw zijn op een gegeven moment de smeden, zeg maar. Mm. De zilversmeden, waar je dus geld en waardevolle bezittingen in bewaring kon geven. Mm. Nou, die gingen in eerste instantie gingen ze dat uitlenen. Maar op een gegeven moment gingen ze meer uitlenen dan er in de kluis zat. Nou, dat klinkt natuurlijk heel gek. Want als die kluis leeg is, kun je het niet uitlenen.
Ja, maar mensen kwamen het niet halen, hè?
Over het algemeen niet. Nee, want als ik de slager kon betalen met zo'n, wat jij dan zegt, een IOU. Hè, dus dat is eigenlijk. Dus die kluis die was leeg, of die was bijna leeg. En dan schreef zo'n zilversmid of een goudsmid, die schreef dan zo'n IOU, een promesse, een belofte uit. Van nou ja, als je dat bij mij terug inlevert,
dan
krijg jij 10 pond zilver bijvoorbeeld. Ja. Nou, op een gegeven moment is dat een eigen leven gaan leiden. Dus het is een vordering op die zilversmid. Ja. Wat later dan de bankiers werden. Maar als ik naar de slager ging, dan was het makkelijker om met zo'n IOU, met zo'n belofte te betalen, dan eerst naar die zilversmid te gaan, zilver op te halen, dat aan die slager te geven. En die slager die zou dat dan weer terugbrengen naar die zilversmid. Ja. Dus dat is een eigen leven gaan leiden. En je ziet nog, en ik weet niet, ik heb daar een plaatje van, denk mm-hmm. ik. Die ga ik er even bij pakken.
Terwijl je zoekt, praat ik even door. Je zegt goud, zilver, andere metalen, munten, dat is het enige geld.
Dat is geld.
We hebben heel veel vormen, andere vormen, digitaal geld, giraal geld.
Ja.
Maar dat is eigenlijk geen van alle geld. Dat geld is wat je zegt. Ja. Okay.
Dat is de valkuil inderdaad. Ja. En dat is waar ik hoop dat met name dan ook de kritische economen nog een stap verder gaan. Ja. Dan ook gaan bevestigen dat dat helemaal geen geld is. Ja. Ik pak even mijn bril erbij, want dit is met de presentatie ook altijd op af of af. Ik heb hier een sheet met wat uitspraken van bekende mensen in de wereld. Tijdens een lezing neem ik die dan even door. Maar links onderin zie je nog een bankbiljet van de Bank of England.
Ja.
Waarop staat, en dat is die IOU waar je het over had. Ja. I promise to pay the bearer on demand the sum of 10 pounds. Mm-hmm. En daar heb je eigenlijk al de hele definitie van geld te pakken. Dat betekent dat bankbiljet geen geld is.
Nee.
En die 10 pound slaat op 10 pond zilver. 5 kilo zilver. Je ziet dus op heel veel biljetten in de wereld, ook de eurobiljetten, daar hebben ze inmiddels stiekem die belofte van afgehaald. Mm. Kijk maar in je portemonnee, staat geen belofte meer op om jouw geld te leveren.
Dat heeft dan weer met vertrouwen te maken, denk ik. Het vertrouwen wat we uiteindelijk zijn gaan geven aan dat briefje. Met elkaar.
Ja, ja, ja.
Ik zie daar geen zilver meer achter.
Maar het hele banksysteem is gebaseerd op vertrouwen. En dan kom ik even terug op die eerste opmerking van mijn interne bankopleiding. Ja, ik verlies liever 1 miljoen gulden als bank dan 1% aan vertrouwen.
Ja.
Dus, ik ga nu een beetje kort door de bocht, maar dat hele bankensysteem, dat is gewoon 100% fictie. Nou, hoe dat zit, dat kun je in het boek lezen. Ik zal er straks ook wel iets van laten zien. Vertrouwen, daar draait het om. En in het boek gaan we ervan uit dat zowel munten als biljetten, dat dan geld is. Dat is het ook in onze beleving.
Mm-hmm.
En dat maakt eigenlijk niet uit voor de uitleg waarom onze leningen niet gefinancierd zijn.
Ja, dan zit je op het schuldstuk.
Ja, ja, het hele systeem is één schuld tegenover elke euro die in omloop is. Of dat nou cash is of digitaal op je bankrekening, daar staat schuld tegenover.
Ja.
En er staat niet 1 euro schuld tegenover, er staat meer schuld tegenover.
Kun je uitleggen waarom dat is?
Nou, dat heeft te maken met die rentecomponent.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk een heel eenvoudig verhaal. En nou heb ik me door verschillende mensen al laten vertellen dat in de heilige boeken in de wereld een verbod op het gebruik van rente staat. Nou, die boeken zijn natuurlijk al een paar duizend jaar geleden geschreven. En dan denk ik, ja, die mensen waren toen blijkbaar al wijzer dan dat wij nu gemiddeld zijn.
Ja.
Want wij vinden rente rekenen heel normaal.
Ja.
En dat is het niet. Kijk, hoe een bank geld in omloop brengt, dat is, nou, stel jij gaat naar een bankkantoor en je wilt 100.000 lenen. Je krijgt een goedkeuring voor naar een intensieve screening. Je krijgt niet zomaar.
Tegenwoordig al helemaal niet meer. Met dat know your customer. Ja.
Ja, je moet het wel terug kunnen betalen. Wat die bank dan nieuw creëert. Ik zal straks laten zien hoe dat werkt. Die creëert die 100.000 nieuw.
Ja.
En dat is wat er wereldwijd gebeurt. Dus al die banken. Die kun je op één hoop gooien. En dan heb je één grote bank. En die werkt op die manier. Dus die maakt voor jou 100. En voor alle andere klanten.
Dan maak je geen onderscheid tussen commerciële banken en FEDs en de BIS. Het werkt allemaal op dezelfde manier.
Nee, de commerciële banken werken op deze manier.
Okay.
Uiteindelijk de overkoepelende banken ook. Hè, als ze schulden over gaan nemen van de commerciële banken. Dan gaan ze natuurlijk op dezelfde manier te werk.
Ja.
Dus die creëren die 100.000 van jou. En laten we zeggen dat dan al het geld in de hele wereld is. En dan zouden ze daar eigenlijk geen rente over mogen rekenen. Die 100.000 die gaat circuleren tussen alle klanten van de bank. Nou, de een heeft op een gegeven moment wat meer dan de ander. Dus de een is wel in staat om een schuld af te lossen en de ander niet. Maar macro-economisch, je moet altijd naar het totaalplaatje kijken. Zijn we met z'n allen in staat om die 100.000 terug te geven. Maar op het moment dat die bank rente gaat rekenen, het geld voor rente, dat wordt nooit aangemaakt.
Nee.
Dus voor de lening die je krijgt, wordt het geld wel aangemaakt. Voor de rente die ze rekenen, niet. Dat betekent dat in de eerste maand dat jij je krediet hebt gekregen, dat je gelijk al rente moet gaan betalen. En dat doe je per definitie, wereldwijd ook, ten laste van die lening.
Ja.
Nou, dan snap je eigenlijk al dat we wereldwijd die lening al niet meer kunnen aflossen. Ja. Want we hebben dat in de vorm van rente moeten gebruiken.
Ja.
Wij kunnen die lening nooit... Dat is natuurlijk
en eigenlijk van... nog voordat je iets gecreëerd hebt ook, hè? Wat je zegt, je moet eigenlijk gelijk al beginnen met die rente te betalen.
Ja, ja. En dat geld daarvoor is er niet.
Nee, ik denk dat we vanuit dat... Ik weet niet of dat dan het vertrouwen is, maar dat we zeggen... Oké, door onze creatiekracht, hè, door wat wij als mensen kunnen maken en creëren... Mm-hmm. Daaruit wordt die rente betaald. Dat is vaak de uitleg die je krijgt.
Nee, dat is ook zo.
Maar ja. Fysiek is het geld er voor die rente niet.
Fysiek is het geld er niet, ja. Nee. Nee, dat is Cornucopia, die heeft op een gegeven moment, ik dacht in het tweede interview ook tegen mij gezegd van, ik zie een grote overeenkomst tussen jou en de econoom.
Mm-hmm.
En is dat jullie beide hele realistische denkers zijn.
Mm-hmm.
En dat klopt ook wel. Wij zijn helemaal wars van tabellen, Excel-sheets, weet je wat. Mm-hmm. Maar dat geldt dus ook voor rente. Rente wordt eigenlijk in een Excel-sheet of wat voor rekenprogramma dan ook buiten het geldsysteem onberekend,
ja.
Maar wel binnen het geldsysteem afgerekend.
Ja.
En dat geldt, hetzelfde geldt eigenlijk voor belastingen. Dat wordt buiten het systeem onberekend, maar binnen het systeem afgerekend. Dus als je belastingen gaat verhogen, dan betekent dat eigenlijk dat je ook je geldhoeveelheid moet vergroten.
Mm-hmm.
Anders komen de mensen in de problemen.
Maar dat gebeurt dus niet.
Nee. Nee. Een heel bekend voorbeeld daarvan is de introductie van de BTW. Hè?
Mm-hmm.
Dat heeft de econoom natuurlijk zelf meegemaakt. Hij is van 26 en de introductie was 1 januari 69, als ik het goed zeg.
Mm-hmm.
En toen is de geldhoeveelheid niet vergroot, maar werd wel de BTW geïntroduceerd. En dat betekent dat er een beslag werd gedaan op ongeveer 50% van de geldhoeveelheid in omloop. En dat moet je eigenlijk zo zien dat...
Ik wou zeggen, kun je dat uitleggen voor iemand die dus niet economisch onderlegd is? Waar komt die helft vandaan? Want ik zou als simpele ziel zou ik zeggen, de helft, het was toch 6% toen of 8%? Waar zijn ze mee begonnen?
Ja, het was nog laag. Ik weet het
nog lager
ik zelfs. Ik weet niet meer uit mijn hoofd, want ik eigenlijk ben ik niet meer bezig met 1969. Nee. Maar het was wat lager. Iets van 12% en 3 of 6, ik weet niet meer. Ik heb het ook wel eens uitgelegd aan fiscalisten.
Mm-hmm.
En die zeggen dan, maar die geldhoeveelheid die hoeft niet vergroot te worden. Omdat de BTW die naar de overheid gaat,
mm-hmm.
die komt ook weer terug in de maatschappij.
Mm-hmm.
Nou, daar zit wat in.
Mm-hmm.
En dan laten we er even van uitgaan dat 100%, het meest positieve scenario, er blijft niks aan de strijkstok hangen. En we gebruiken niks voor overheidskosten. 100% komt terug in de maatschappij. Nou, wat er gebeurde in vanaf 1 januari 1969, als je de geldhoeveelheid ziet, als een rivier, als een stroom, dan gaan de ondernemers, die gaan in de eerste maand, gaan ze de BTW over hun omzet, die gaan ze apart zetten op een spaarrekening.
Mm-hmm.
En als je die spaarrekening nu ziet, als een zijstroompje, dus we gaan... Die BTW-reservering gaan we aftakken van die hoofdrivier.
Mm-hmm.
In de tweede maand gebeurt hetzelfde. Gaat in dat zijstroompje. In de derde maand gebeurt hetzelfde. Over het algemeen moet per 3 maanden BTW-aangifte gedaan worden. Mm-hmm. En aan het eind van de vierde maand, dan moet je die BTW betaald hebben. Dus eigenlijk moet je die vierde maand er ook nog bij tellen. Bijna een hele maand.
Mm-hmm.
Gaat ook nog in dat zijstroompje. En laten we er dan in het meest positieve geval van uitgaan dat alles wat in het zijstroompje zit, in één keer...
Terug in die rivier komt.
Op die dag, de eerste dag na de vierde maand,
mm-hmm.
terug in die rivier wordt gestort. Mm-hmm. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar stel dat 100% terugstroomt. Dan nog blijven we vanaf die zesde maand en die zevende maand en die achtste maand, wij blijven dat zijstroompje vullen. Dus dat zijstroompje van die rivier, dat bevat ongeveer 50% van de geldhoeveelheid uit die tijd, is permanent gevuld. Ook vandaag de dag nog. Tot op de dag van vandaag
en daarmee,
blijven we reserveren om die BTW te betalen.
En daarmee uit de economie gehaald.
Ja, het is dus het doodgeld.
Ja.
Ja. En dan kun je als fiscalist wel zeggen, van, ja, het komt terug in de maatschappij. Ja, prima. Maar ondertussen heeft het wel heel veel schade aangericht. Je ziet ook in die tijd dat de vraag naar kredieten bij banken toenam. De bedrijven kwamen in de problemen.
Okay.
Dus dan begrijp je gelijk waarom bijvoorbeeld het verhogen van de btw van 19 naar 21% nog geen goed idee is.
Nee, ja, en wat je nu heel veel ziet inderdaad van 6 naar 21 en al die alles wat gezond is en goed is, dat wordt nu zwaarder belast. Hmm. Oké. Okay. Ja. Dan hebben we het gehad over rente, we hebben het gehad over btw. BTW is natuurlijk niet alle belastingen. Wat kun je zeggen over de rest van de belastingen? Niet alleen voor de ondernemer.
Ja, in principe werkt dat natuurlijk als je het macro-economisch bekijkt.
Hetzelfde.
En het afzet tegen het geldsysteem. Hetzelfde als de BTW. Hmm. Hetzelfde als de rente. Voor elke belasting die gevraagd wordt, is gewoon geen geld aangemaakt.
Okay.
Dus creëer je een probleem door belasting te heffen. Nou, snap ik ook dat als je geen belasting heft binnen een geldsysteem, dat je ook als overheid geen middelen hebt om iets te financieren.
Mm-hmm.
Dus die belasting,
het algemeen nut, het algemeen belang.
Ja, het heeft een algemeen nut en daar kun je dan over discussiëren. Ja, binnen het geldsysteem is er een algemeen nut en moet eigenlijk belasting geheven worden voor het onderhoud van wegen.
Mm-hmm.
Maar ook om schulden, staatsobligaties, dat soort zaken af te kunnen lossen. Maar dat is binnen de gedachte van het geldsysteem.
Ja.
Tegelijkertijd zeg ik van, ja, maar het is helemaal niet nodig als je de economie op een correcte manier inricht. Dan hoef je geen belasting te betalen.
Ik ben voorstander, of tenminste, voorstander weet ik niet, maar je zegt in principe hoeft het belasting niet te bestaan.
Ja.
Zou niet nodig zijn.
Klopt.
Het is grappig. Wij zaten van de week met een aantal mensen in de auto. En toen kwam het over of de weg goed gepekeld was. Het was goed begaanbaar. Och, dan is die overheid toch nog wel eens handig. En toen zei ik van ja, maar die hebben we toch helemaal niet nodig. Want ja, maar wie zou anders dat betalen of dat regelen? Ik zei, nou, dan is er vast een commerciële partij die wij een donatie kunnen geven waar ze vervolgens de weg op gaan. En het zout, dat hoeft niet per se de overheid te zijn.
Nee, inderdaad. En binnen het geld denken is dat ook een alternatieve oplossing, inderdaad.
Ja.
Overigens zag ik op mijn weg hier naartoe heel veel gaten in het wegdek.
Klopt, dus, ja.
Ja, dat is opvallend.
Heel veel.
Nou weet ik niet of dat in de Scandinavische landen bijvoorbeeld ook zo is. Of dat wij dan toch onze wegen minder bestand zijn tegen dit weer.
Nee.
Dat weet ik niet, maar er was veel schade.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Oké.
Dus ja, wat is geld en wat is schuld? Nou,
ja.
Waar het uiteindelijk in dit boek over gaat, hè, want dan komen we even op schuld. En de ondertitel is natuurlijk, die zegt eigenlijk alles over de inhoud, hè, waarom jouw banklening geen schuld is.
Ja.
Je hebt wel een schuldovereenkomst getekend met de bank. En vanaf de eerste maand voldoe jij netjes aan de verplichtingen die in die overeenkomst staan.
Aflossing en rente. Ja.
Waar het om gaat, is dat de bank zich nooit aan haar verplichtingen heeft gehouden. Die heeft jou nooit gefinancierd.
Nee.
En,
maar dat heb ik toch papier. Ik heb toch op mijn rekening zie ik toch dat geld binnenkomen.
Ja. Jarenlang heeft een goede vriend van mij dat ook gezegd. En we gaan echt al heel wat jaartjes terug. En, wij denken vaak heel verschillend over de dingen in het leven. En dat is ook op zich, vinden wij dat allebei dan ook wel leerzaam. Hè? Dus dat gaat allebei goed door één deur nog steeds. In de coronatijd heb je wel eens gezien dat mensen ook verwijderd raakten van elkaar. En, maar dat is in dit geval niet zo. Hij heeft ook altijd gezegd, dat document wat jij getekend hebt, die schuldverklaring of die bank, die hypothecaire overeenkomst, jij hebt gezegd dat jij die schuld aangaat, dus jij moet terugbetalen. Dat is eenmaal juridisch zo afgesproken. Hij is ook een man van de zakelijke wereld. De keiharde euro heeft hij het altijd over. En, toen wij dit boek gingen schrijven, toen heb ik ook in overleg met Cornucopia een klankboekgroep, zo noemden we dat, samengesteld. En dat bestond uit een groepje van 10 mensen. allerlei verschillende achtergronden. Mm-hmm. Van fiscalist tot accountant tot biologische boer. Meubelmaker zat erbij, een inkoper, een juf op de basisschool. En waarom deed ik dat? Iedereen zou moeten begrijpen wat daar op papier komt. Dus dat is lastig hoor, want de doelgroep is eigenlijk de hele wereld. Iedereen die een bankrekening heeft. Ik heb bewust deze vriend dus ook mee laten lezen. En het was pas kort na de boeklancering. En toen heb ik iedereen zo'n boek ook cadeau gegeven. Heeft hij het eindresultaat nog eens gelezen. En toen kwam hij een beetje los. Van, ja, ik begin het te begrijpen. En, niet dat we nu anders kunnen gaan handelen. We kunnen het allemaal niet zo oplossen. Maar ik snap nu wat je zegt. En dat is een proces van jaren geweest. En dat zegt mij dat we heel zwaar geconditioneerd zijn.
Ja. Want kun je op een eenvoudige manier, of misschien wel met een presentatie, uitleggen waarom die bank zich niet aan zijn afspraak houdt? Ja. Dus waar zijn hun, zeg maar, nalatig?
Ja, in jouw leningsovereenkomst staat letterlijk dat ze jou geld lenen.
Ja.
Je krijgt een geldlening. En we hebben het net over gehad, wat geld is. Nou, laten we voor het gemak dus de munten en de bankbiljetten bij elkaar nemen, dat is geld.
Dus eigenlijk zou ik, als ik geldlening aanga, de DHL voor de deur en die komen een paar kilo zilver brengen.
Exact. Nou, dat is niet wat gebeurt. Nee. Als jij een huis koopt, dan komt bij de notaris niet een geldwagen voorrijden. Nee. Maar gaat dat digitaal? Nou, dat is misschien dan een goed moment om dat ook even te laten zien in beeld. Mm-hmm. Cornucopia. Ik heb nog een beetje getwijfeld in eerste instantie of hij de meest beste onderzoeksjournalist zou zijn om dit te doen. Omdat hij last heeft van dyscalculie. Dus hij heeft moeite met cijfers.
Oké, dat is in dit geval wel belangrijk. Ja,
maar ik kende hem vanuit de lunchroom. Vanuit de zogenaamde open koffie. En we zijn het toch aangegaan. En toen heb ik het voordeel ervaren van iemand die dyscalculie heeft. Die blijft eindeloos vragen stellen. Ja. Ik snap het niet. Kun je dat nog eens uitleggen? Kun je dat misschien op een andere manier uitleggen? En het grappige is, ik denk in het tweede of derde interview, er was heel veel weerstand. Dat lees je ook in het boek. Er was heel veel weerstand om te beginnen aan die balansen.
Ja.
En dan toch nog maar even een bakje koffie, weet je wel. Even uitstellen. En op een gegeven moment was er een situatie.
Over de balansen, even voor degene die kijkt om te begrijpen. In het boek komen meerdere balansen voor.
Ja, ik ga straks ook wat laten zien.
Ja, en dat is natuurlijk wel apart voor een boek. Dat komt normaal gesproken in een boek niet voor.
Nee.
Maar je had het nodig om bepaalde dingen uit te kunnen leggen.
Precies.
Ja. Inzichtelijk te maken. Ja. Ja, okay.
En voor iedereen die nu kijkt, zeg maar, en denkt van, ja, nou wordt het met te saai of wordt met te veel. Nee, op een gegeven moment ontstond er een situatie waarin Cornucopia mij vroeg van, ik snap niet helemaal wat je zegt. Kun je mijn balans laten zien?
Ja.
Dus dat is wel grappig. Dan is het helemaal omgeslagen. En dat is gewoon een situatie van, ja, een plaatje zegt soms meer dan 1000 woorden.
Het verduidelijkt heel veel, absoluut.
Ja. Zullen we daar even naar kijken?
Ja, helemaal goed. Ja, zeker.
Even kijken. Dan moet ik een beetje doorbladeren.
Ja, dus dat gaat voort op het gedeelte dat de bank, zeg maar, niet zich aan zijn schuld houdt. Omdat, en dat is misschien maar, misschien loop ik op dingen vooruit. Je had het over de term digitaal geld. Maar er is volgens mij ook nog een verschil tussen digitaal geld en giraal geld.
Ja, klopt. Ja. Deze gaan we zo even pakken. Ja, je had inderdaad in jouw voorbereidingslijstje had je een aantal soorten geld benoemd. Hè. We hebben het gehad over munten en biljetten. Misschien wel goed om het eerst even ook over dat elektronisch geld te hebben. Want elektronisch geld, dat is eigenlijk zoals de wet dat beschrijft. Die noemt dat elektronisch geld. Dat zijn dus de cijfertjes op jouw bankrekening die je ziet op je telefoon en je computer.
Ja.
Ja, kijk nou, je hebt hem al meteen de volgende.
Oh, ja.
En dan pak ik even mijn bril erbij. Het gaat alleen om het eerste puntje.
Mm-hmm.
En de wet zegt, een elektronisch geldinstelling, wat daar tussen haakjes staat, dat schrijf ik, hè, lees onder andere een bank, geeft elektronisch geld uitsluitend uit tegen de nominale waarde en in ruil voor ontvangen geld. Lees contant geld. Punt 2 is overigens ook wel interessant. Die heb ik er bewust bij laten staan. Een elektronisch geldinstelling kent aan de houder van elektronisch geld geen voordelen toe die samenhangen met de lengte van de periode. Dus als je geld op je spaarrekening hebt staan, mag de bank daar geen voordelen aan toekennen, dat staat er. Dus die mag jou geen rente geven.
Oké.
Dus de wetgever, die was eigenlijk nog zo gek niet. Hè? De Eerste en Tweede Kamer praten we dan over.
Mag geen rente geven. Mag geen rente vragen. Okay.
Ja. Elektronisch geldinstelling kent aan een houder van elektronisch geld, dus dat staat op jouw bankrekening, geen voordelen toe. Die samenhangen met de tijd waarop je dat geld aanhoudt.
Nee.
Dan praat je over rente.
Ja.
Het gaat vooral om die bovenste. En die bovenste. In het bovenste zegt de wet, een bank mag alleen cijfers op jouw bankrekening tonen als jij daar contant geld voor hebt ingeleverd bij die bank. En waarom alleen contant geld? Daar komen we zo op. De nominale waarde, voor de mensen die dat niet weten, dat is de waarde die op een bankbiljet staat.
Okay.
Of op een munt. Hè. Dus heb je een 2-euro munt, daar staat een 2'tje op. Dat is de nominale waarde 2.
Ja.
En ja, dus nogmaals, de wetgever was helemaal niet zo gek. Dit is gewoon een hele logische manier van werken. Een bank is in principe ook van huis uit, en zou het nog steeds moeten zijn, een bewaarbedrijf. Net als die goudsmit van vroeger.
Ja.
Dus jij geeft je geld in bewaring, en dat mag op jouw rekening getoond worden, en dat moet jij teruggeven.
Je hebt het hier over contant geld, dan hebben we het over fysiek geld. Dus dan heb je het over munten en brief.
Ja.
Hier maak je geen onderscheid over wat geld is.
Niet voor
het gaat om het fysiek, juist. Okay.
Nou, dat is wel grappig. Het is goed dat je het vraagt, hoor. Want dat brengt me op een andere gedachte. Voordat ik in de wet ging zoeken, of althans toen ik in de wet ging zoeken, was mijn eerste zoektocht een definitie van geld.
Ja.
Staat niet in de wet.
Oké.
Definitie van geld staat niet in de wet. Dat kan natuurlijk voordelen hebben, want dan kun je daar binnen het gerechtelijk circuit,
ja, is rekbaar.
Kun je daar een twist aan geven. En dat is ook wat er gebeurt.
Ja.
Ja. Ik ga even een pagina terug. En dan ga ik even kijken hoe banken dat...
Hoe dat op de balans uitgelegd wordt.
Doen. Ja. Dan begin ik even heel kort met de uitleg van een balans. Ik heb het zo simpel mogelijk gemaakt. Dat betekent, een bankbalans is enorm complex. Ik heb dat helemaal gestript tot alleen maar het geld.
Ja.
En dat is ook wat een bank zou moeten doen. Die heeft een bewaarfunctie om ons geld te bewaren. Voor zover ik weet staat er nergens in documentatie dat jij toestemming hebt gegeven om jouw spaargeld uit te lenen.
Nee.
Misschien dat het tegenwoordig ergens in kleine lettertjes staat, maar ik heb het nooit gezien. En toch gebeurt dat.
Ja, want dat is natuurlijk de definitie van een bank zoals de meeste mensen het denken dat het is. Jij levert jouw geld erin, het staat op een spaarrekening, ik heb geld nodig, ik leen eigenlijk jouw geld door middel van die bank.
En de bank wordt dan gedacht dat die bank de financier is.
Ja.
Maar feitelijk ben jij als spaarder de financier.
Ja.
De bank is alleen maar bewaarder.
Ja.
En die zou in principe zonder jouw toestemming niet mogen uitlenen.
Ja. Juist, en die toestemming, dat is wat je bedoelde, daar teken je in feite niet voor op het moment dat je jouw
bankrekening opent.
Juist.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Tenzij het tegenwoordig heel sneaky in kleine lettertjes staat, maar uit mijn tijd stond er niet in. Nee. Probeer het zo simpel mogelijk voor te stellen. Dit is een balans. En een balans kun je eigenlijk zien als een zo'n ouderwetse weegschaal, weet je wel. Met zo'n, zo'n dwarsligger en twee schaaltjes eraan. En een balans moet altijd in evenwicht zijn. Dat betekent dat onderaan de streep, je ziet hier links en rechts 1 miljoen, 1 miljoen. Dat moet altijd gelijk zijn. Als dat niet zo is, dan is daar wat aan de hand. Boekhouders die schreven dan aan de linkerkant de zogenaamde activa. En dat is in dit geval van, wat heeft de bank nu eigenlijk? In dit geval, wat heeft de bank in bewaring? In de kluis. Aan de andere kant staat rechts, van wie is dat dan? Nou, dat is van ons allemaal. Dat zijn de spaarrekeningen. Dat zijn de bankrekeningen. Je ziet dat ik de bovenkant van die balans groen gemaakt heb. Dat betekent dat dit een hele normale, geaccepteerde manier van boekhouden is. Elke boekhouder zal dit ook begrijpen. Die zal dit zelfs heel simpel vinden.
Ja.
Maar dit is wel zoals het werkt. Nou, dan hebben we die definitie waarvan de wet zegt, bank, jij mag alleen op een bankrekening tonen wat jij hebt ontvangen in contanten van jouw klanten. En dan gaan we even een paar scenario's aflopen om te kijken van hebben we dat nu allemaal goed bestudeerd en hebben we het volledig bekeken. En dan gaan we van die 1 miljoen die wij met z'n allen bij die bank in de kluis hebben gelegd.
100.000 in dit geval.
Gaan we 100.000 contant opnemen.
Oh zo, oké.
Ja, dus gaan we 100.000 spaargeld gaan we lenen van een bank. Mm-hmm. Eigenlijk het voorbeeldje wat ik jou net gaf. Ja. Jij loopt een kantoor binnen en je wilt 100.000 lenen.
Ja.
Nou, hoe werkt dat dan? Dan gaat er, omdat die 100.000 naar jou gegeven wordt, gaat er 100.000 uit die geldvoorraad. Die geldvoorraad die was eerst 1 miljoen. Dus die wordt 900.000. Dan moet die bank in de boekhouding nog wel even aangeven van, ik heb dat aan Gaby gegeven, dus ik heb een vordering op Gaby. Mm-hmm. Klant A wordt dat hier genoemd. Je ziet in het balanstotaal dat er niets verandert. Het blijft gewoon 1 miljoen. Ja. Het enige verschil is dat er 900.000 in de kluis ligt en 100.000 bij jou
thuis.
Onder je matras. Nu niet je adres geven. Nee. Je ziet ook dat het totaal van de spaar- en betaalrekeningen, dat blijft hetzelfde. Hm. Het balkje daarboven is groen. Dit is een hele normale manier van boekhouden van economiebedrijven. Hm. Dan kom ik in mijn lezingen altijd gelijk met de conclusie. En je kunt een hele opbouw maken en altijd een conclusie komen. Ik begin met de conclusie. We gaan zo nog kijken waarom dat is. Maar je kunt van een bank alleen contant geld lenen. Met andere woorden, digitaal lenen van een bank is onmogelijk. En dat is wel wat er gebeurt. Dus jouw notaris, als jij een huis koopt, die ontvangt digitaal op zijn derde rekening een ton. Mm-hmm. Maar die ton is niet gefinancierd. En dat gaan we zo zien. Mm-hmm. Is dus ook geen geld. Als het niet gefinancierd is, is het geen geld en is het geen schuld.
Of gecreëerd uit het niets, zoals veel mensen dat noemen.
Ja, dat is al een misleidende term. Want eigenlijk heb je niets gecreëerd.
Ja.
Het is dus geen geld.
Nee.
Links, wat heeft de bank? Rechts, van wie is dit dan? Dit voorbeeldje hebben we net gezien.
Ja.
We hebben 100.000 aan klant A uitgeleend.
Ja, ik had dat geld echt onder mijn matras liggen. Dus contant geleend.
Precies.
Ja.
Dan hebben we een voorbeeldje waarbij digitaal lenen wel mogelijk is. Je ziet dat die balk oranje is. Mm-hmm. Dat betekent dat het mogelijk is, maar dat dit in de praktijk niet gebeurt. Want wat je hier ziet, is dat er 100.000 van een spaarrekening afgehaald is. Hè? Die is van 500.000 naar 400.000 gegaan. En die is bij iemand anders op de betaalrekening gezet.
Ja.
Dus ik heb 100.000 van mijn spaarrekening afgehaald. Ja. En ik heb dat naar jou overgemaakt.
Ja.
Dat betekent
het klopt nog.
Dat wij onderling een lening hebben. Die bank is daar eigenlijk helemaal geen partij in. Behalve dat hij de bankrekeningen, de saldo's bijhoudt.
Ja, dat is eigenlijk de boekhouder van ons overeenkomst.
Precies. Je ziet dus dat de geldvoorraad, die blijft ook gewoon 1 miljoen bij die bank. Maar omdat die bank geen rol speelt, kan er ook geen rente gerekend worden. Het is geen verdienmodel voor de bank.
Mm.
Vandaar die oranje balk. Het kan wel. Wij kunnen dit ook gewoon onderling afspreken. Maar is voor
het
de bank.
Niet.
Dit is niet de business die de bank aanhangt. Ja.
Rood.
Dan komen we bij een rode. En je ziet gelijk onderin al die balans dat die uit evenwicht is. Hè?
Ja.
En waarom heb ik dit voorbeeldje gegeven? Dit kan boekhoudkundig namelijk helemaal niet. Je kunt niet aan de ene kant 900.000 hebben, aan de andere kant 1,1 miljoen. De vraag die hier aan vooraf ging van iemand uit mijn tweede lezing, die zei van, maar waarom kun je dan niet iets uit de kluis gewoon op mijn bankrekening bijboeken?
Dus uit de kluis.
En dan op je bankrekening.
Dus contant omvormen naar digitaal en op mijn bankrekening erbij schrijven.
Ja.
Dat was de vraag. Ja,
ja.
Okay.
Ja. Dus nou, eigenlijk geef je het al heel kort aan waarom dat dan niet kan. Hè? Maar je laat het hier ook zien in die balans. Van nou, die geldvoorraad zou in dat geval 100.000 minder worden.
Ja.
Ik loop de bank uit met die 100.000. Maar omdat het op een bankrekening erbij moet, dan ga ik het dus in een computer, ga ik allemaal munten in die gleuf stoppen.
Mm-hmm.
Of eigenlijk dezelfde computer van de bank is dit. Hè? Dit is één boekhouding. Dus die bankier, die haalt 100.000 uit de kluis en die loopt daarmee naar zijn computer en die gaat al die munten in die computer stoppen.
Geldwisselkantoor.
Gaat die computer niet leuk vinden. Nee. Gaat hij niet doen ook. Nee. Dus iets fysiek omzetten in iets digitaals, dat kan niet. Je kan wel zeggen, ik heb iets fysieks. En daar zet ik tegenover van, nou, dat is zoveel waard. Dus ik heb een miljoen in de kluis en ik zet, dat is een miljoen op de bankrekeningen. Maar echt 100.000 aan munten laten verdampen en dan omzetten in digitale cijfers, dat werkt niet.
Dit kan niet, dit is rood, zeg je.
Ja.
Maar het is wel wat er gebeurt.
Nee, dit is niet wat er gebeurt.
Oké.
Nee, dit was om duidelijk te maken, of eigenlijk antwoord te geven wat op de vraag van, waarom kun je nou niet gewoon iets uit de kluis halen en dat dan toch op mijn bankrekening zetten? Okay. Dit is wat een bank doet. Als je een lening afsluit, links, wat heeft de bank? Rechts, van wie is dit? Je ziet al, het is rood. Ik zet er ook even de term luchtfietserij bij. Wat er gebeurt is, die geldvoorraad, die blijft op 1 miljoen euro staan. En je ziet dat de bank 100.000 bijboekt op de betaalrekening van Gaby. En daartegenover de vordering op Gaby zet. Dat zie je ook in het balanstotaal, dat die 1 miljoen, die wordt 100.000 opgehoogd naar 1,1 miljoen. Dat is hoe banken, nou ja, om de term maar te gebruiken, misleidende term, nieuw geld creëren. Ja. Ik ga je laten zien waarom dat dan geen geld is. Want die 100.000 die je hier ziet als vordering op Gaby, onder die miljoen, die heeft geen enkele relatie met geld, hè?
Nee.
Die raakt het geld niet wat in de kluis zit.
Nee.
Deze heb ik bijgemaakt omdat er tijdens een lezing ook iemand was die vroeg, die 100.000, dat kan die bank toch doen, want die heeft gewoon een miljoen in de kluis, weet je wel. Toen heb ik het tweede plaatje erbij gemaakt. Ik zei, ja, maar die bank die doet hetzelfde. Als jij 2 miljoen komt lenen. Ja. En toen viel ook dat kwartje van, oh ja, maar dat kan niet, want je hebt maar een miljoen in de kluis. Ja. Nou, dus het is pure luchtfietserij wat hier gebeurt. Een mooier woord kan ik niet vinden. De econoom die had het over blauwe lucht. Of vandaar die achtergrond waarschijnlijk. Als ik die 100.000 nou even isoleer. En dan kijken we alleen naar die tweede rode regel. Dus wat daar gebeurt, is dat er een vordering op jou geboekt wordt.
Ja.
En dat jij een vordering op de bank krijgt van 100.000 wordt op jouw rekening gezet. Dus links heb je 100.000 vordering van de bank op jou. En rechts heb je 100.000 vordering van jou op de bank. En wat gebeurt daar per saldo?
Ja, dat is weggestreept tegen elkaar, is niks.
Het is niks. Ja. Het heeft sowieso al geen om te beginnen.
Geen economie gestuurd, maar dat ja. Snap ik. Ja.
Dus om te beginnen is het dus geen enkele relatie met geld. Omdat we alleen maar die computercijfers erin stoppen.
Ja.
Dus een bankier voegt dus ook totaal geen waarde toe aan de economie. En dit noemen ze ook wel het oppompen van de balansen. Maar dit is zelfs wat accountants zich niet realiseren.
Nou, dat was mijn volgende vraag. Dus er zijn controles op banken. Ik bedoel, de Delta Lloyds en de weet ik veel, het is allemaal van onze wereld. Als jij dit kan bedenken.
Ja, misschien kunnen we er straks even een stukje over voorlezen uit het boek.
Ja, ik had een passage opgeschreven waar dit...
Precies, volgens mij staat er een quote in het boek die daarover gaat.
Ja.
Die pakken we straks even op.
Het verduidelijkte voor mij heel veel.
Maar ze krijgen in ieder geval heel goed betaald natuurlijk, die accountantskantoren.
Ja. Ja. Ja, er zit een groot stuk eigen belang bij waarschijnlijk.
Ja, dus waarom dat dan precies is. Dat in het boek staat volgens mij 1 of 2 quotes van ex-bankiers. Ja, die pakken we er straks even bij. Dus je had het net over geld uit het niets. Ja, dat bestaat eigenlijk niet.
Het is zelfs niet eens niets.
Het is geen geld. Ik hoop dat we zo voorkomen dat we gaan zeggen van dit is geen geld. Het is niks.
En misschien heb je het al gedeeltelijk benoemd hoor. Maar waarom hamer je er zo op in het boek door dat steeds niet digitaal te noemen, maar giraal geld te noemen? Want daar maak je een verschil in.
Ja, dat klopt. Het is niet dat wij dat dan giraal noemen. De banken die kennen de termen gartaal en giraal. Gartaal is wat je kunt vastpakken, wat we cash noemen. Giraal is alles wat op jouw bankrekening toont. En dat noemen ze giraal geld zelfs. En dat is de misleiding, want dat is het stickertje wat ze eraan meegeven, waarmee ze de suggestie wekken dat het om geld gaat. Giraal geld. Maar het is helemaal geen geld. En giraal geld volgt ook niet het principe, niet de eis van de wet. Giraal geld is alles wat op onze bankrekeningen staat, wat aan ons getoond wordt in een boekhouding. Elektronisch geld is alleen dat deel waar ook contant geld tegenover staat in die kluis.
Okay.
Dus giraal geld is eigenlijk een te ruim begrip. Ik ga je nog iets laten zien. En ik zie toevallig dat dat het volgende sheet is.
Okay. Dus elektronisch geld kan wel bestaan?
Is dat wat je zegt? Dat is de wettelijke term. Die kan bestaan. Okay. En dat is de boekhoudkundige tegenhanger van tastbaar geld.
Ja, okay.
En dat is logisch.
Ik zou nog wel een vraag over. Maar misschien wil je dan inderdaad eerst je volgende sheet.
Ja, want dat is een interessante. Dat is iets van wat Rabo Research op haar eigen website een tijd geleden heeft gepubliceerd. En als we dan kijken naar de derde regel. Daar staat dan een wettig betaalmiddel. Bij bankbiljetten zeggen ze ja.
Och, ja.
Nou, wij moeten in principe in onze analyse gaan we ervan uit dat het geld is. Maar we moeten niet vergeten dat het eigenlijk een vordering is van ons. Hè, een IOU op de bank. Maar ze zeggen dus wettelijk betaalmiddel. In de kolom CBDC, dus de Central Bank Digital Currency, zeggen ze, ja, is een wettig betaalmiddel. Dus je ziet dat ze al voorgesorteerd hebben op de wettigheid, de wetmatigheid, de wettigheid moet ik zeggen, van CBDC.
Oké, deze kende ik niet en die snap ik ook niet, want CBDC is toch ook een vorm van giraal geld?
Ja, ja, maar ze hebben het nu dus in de wet weten te krijgen. Want als je kijkt naar die laatste kolom, om hem even af te maken. Giraal geld, daar staat nee bij. Dit is geen wettig betaalmiddel. En dat is precies wat ik zeg. Of wat de wet ook zegt. De wet zegt, contant geld is een wettig betaalmiddel. Wat daar tegenover staat op jouw bankrekening, één op één, op dat contante geld in de kluis, dat mag je ook gebruiken en dat noemen we elektronisch geld. Maar wat er nog meer aan geld in die balans zit, dat is onwettig. En dat zegt de Rabo hier ook. Giraal geld is onwettig betaalmiddel.
Oké.
Dat is op zich wel bijzonder dat de bank dat over zijn eigen product zegt.
Ja.
Maar ze hebben wel gelijk.
Dat zou de reden zijn dat ze dat. Ja, dat is waarschijnlijk om die CBDC een beetje populairder te maken. Maar... Ja,
dit is ook wel een tabelletje van een aantal jaren geleden alweer, hoor.
Die is wel van de site gehaald, toch?
Nee, nog niet.
Oh, echt niet?
Nee, maar je moet wel goed zoeken, hoor.
Oké.
Ja. Maar daar wordt ook. Volgens mij was het gepubliceerd bij een document van. Ik ben de naam even kwijt. Een vrij bekende top-econoom die ook bestuursvoorzitter van de Rabo is geweest.
Nee, die dame neem ik aan dat jij bedoelt.
Nee,
Nee.
Het gaat iets verder terug, denk ik.
Okay.
Maar die schreef dus ook van, nou, hoe werkt het geldsysteem dan? En die ziet dan op een gegeven moment ook wel dat de kritische mensen dit weten. Alleen die hebben nog niet de stap gemaakt van het is gewoon helemaal niks, het is gebakken lucht.
Ja, omdat het ook in hun nadeel is. Ik bedoel, ik kan met mijn giraal geld naar de bol.com nog steeds mijn spulletjes halen. Op het moment dat ik toegeef dat dat geen geld is, is natuurlijk raar.
Nee, dat is waar. En dat is ook de econoom die heeft nog een vonnis gehaald bij de rechtbank in Den Bosch. Daar hebben we ook nog in het boek opgenomen. En die rechter die durft nog niet zo ver te gaan, alhoewel ik denk dat hij het wel begreep. Dat er dus niet gefinancierd is en dat die schuld van die bewuste ondernemer, in dit geval SNS Bank, meen ik, die wilde een schuld in één keer vorderen. Ja. Die moest dan toch nog wel terugbetaald worden aan de bank, maar de rechter zei ook van, het systeem is wel gebaseerd op, kan alleen maar bestaan zolang men daarin gelooft. Dus die gaf eigenlijk wel aan van vertrouwen, inderdaad, zolang men daarin vertrouwt.
Ja. Tijdens de rit naar huis had ik genoeg tijd om de podcast eens even de revue te laten passeren. En ik bedacht mij dat we een heel belangrijk onderwerp van jouw vragenlijstje vergeten zijn. Een onderwerp dat voor jullie kijkers, die mogelijk te maken hebben met rechtszaken over bankleningen, van belang kan zijn. Namelijk het verweer van bankadvocaten, waar zelfs kritische advocaten niet doorheen prikken. Bankadvocaten beweren in de rechtszaal dat jouw huis dient als dekking voor het nieuw gecreëerde geld. Dit klopt niet. Dat kritische juristen, advocaten en ook economen niet door dit argument heen prikken, dat geeft al aan hoe geraffineerd de indoctrinatie is. Omdat jij je huis ter beschikking stelt aan de bank, kan de bank positief geld creëren in plaats van schuldgeld. Sterker nog, dit zou zij moeten doen. Je stelt immers bij voorbaat iets van waarde ter beschikking. Waarom zou je dan nog eens een schuldpositie accepteren? Dit ter beschikking stellen kan op twee manieren. Doorgaans gaat het via verpanding en het kan ook via splitsing van economisch en juridisch eigendom. Hoe dit precies werkt en kan werken, staat in ons boek uitgelegd. Tevens lees je waarom de banken dit niet zo doen. Dat heeft ook weer iets te maken met het feit dat het geen verdienmodel kent. Verder is het goed om te bedenken dat er nooit gefinancierd is. En daar hebben we het over gehad in de podcast. En meer uitgebreid is het in ons boek beschreven. Stel nu dat je in een situatie komt waarin je geen betalingen meer kunt doen aan de bankier. Dan is er geen sprake van een restschuld. De bankier heeft immers nooit geld aangetrokken van een andere partij om jouw huis te financieren. Het nepgeld dat je hebt ontvangen is door de bankier nooit van een ander geleend. De bank loopt dus nul risico als jij niet meer kunt betalen. De bank kan de zogenaamde restschuld zonder verlies in de bankboekhouding afschrijven. Er is dus ook geen enkele noodzaak om beslag te leggen op jouw huis voor een fictieve restschuld. Ook het volgende argument, dat bankadvocaten in de rechtszaal regelmatig gebruiken, snijdt geen hout. De bankadvocaat brengt als verweer voor de bank het volgende in. De door jou ontvangen cijfers heb je kunnen uitgeven voor iets waardevols. Dus heeft geld waarde en moet de lening terugbetaald worden. Dit is voor 100% een non-argument. Dat ik de digitale cijfers die we euro noemen kan inruilen voor iets waardevols, heeft niets te maken met het feit dat de bankier jouw lening niet heeft gefinancierd. En natuurlijk worden de cijfers die we euro noemen geaccepteerd als betaling. Dat komt omdat niet alleen jij, maar wij allemaal worden misleid door de bankiers. Een verkoper weet niet beter dan dat hij geld van jou ontvangt. Hij beseft niet dat de digitale cijfers geen geld zijn en dat hij gelooft in een fictie.
Ja, de letterlijke tekst die staat in het boek ook. Ja.
Misschien spring ik een beetje van de hak op tak, hè, maar als ik moet nu op mijn woorden geletten, als je zo makkelijk geld kunt creëren, dat is dus een verkeerde zin. Als je zo makkelijk de boel kan besodemieteren door iets te laten ontstaan wat eigenlijk geen waarde is. Waarom hebben de afgelopen jaren dan toch die printers zo ontzettend veel geld, fysiek geld bij moeten drukken? Want als het op deze manier gecreëerd kan worden, waarom moet ik dan die papierpers laten draaien?
Ja, ik kan niet in de bestuurskamers kijken. Mm-hmm. Ik kan wel een vermoeden hebben. Op een gegeven moment, dan wordt er een wissel getrokken op dat vertrouwen. Mm-hmm. En dat hebben we natuurlijk in de loop van de tijd gezien. In 1971 zijn we losgekomen van de goudstandaard. Mm-hmm. Tot die tijd, zegt men, was er een volledige dekking in goud. Was natuurlijk niet waar. Hè, want vanaf die 15e eeuw begonnen die goudsmeden, die begonnen al te sjoemelen met die IOU's, hè, ja. met die promesses. En dat was toen eigenlijk al ongedekte checks waren dat.
Bekende rode schildverhaal, zou ik maar zeggen.
Ja, dat was al ongedekt verhaal al. Mm. En waarom moest de goudstandaard nu in 1971 losgelaten worden? En daar komt dan ook de ervaring van die econoom om de hoek kijken. Mm-hmm. Die man was niet alleen econoom, hij was ook automatiseerder van het eerste uur. Hij heeft een van de eerste bankcomputers geprogrammeerd. Althans, kreeg de opdracht en is halverwege dat proces gestopt. Omdat hij tegen het ging om de bank Luxembourgeois, mm-hmm. de grootste bank in Luxemburg. Mm-hmm. Omdat hij zei van ja, maar wat hier geprogrammeerd moet worden, dat klopt economisch niet. En toch moest hij dat programmeren. Toen heeft hij dat project ingeleverd. Zei hij, dan laat je het een ander maar doen. Dat ga ik niet doen. Maar hij heeft dus die tijd meegemaakt van de opkomst van de computers. Mm-hmm. En je ziet ook vanaf 71, dus eind jaren 60, toen begonnen de banken ook die computers in gebruik te nemen. En dan zie je dat ineens de kredietverlening een enorme vlucht neemt.
En op hetzelfde moment zeg je dat de goudstandaard eigenlijk losgelaten werd.
Ja, want de verhouding...
Is dat verhouding met elkaar?
Nee, ze moesten die verhouding met dat goud dus loslaten.
Ja.
Omdat in die computers, in die boekhoudingen, explodeerde het volume aan leningen.
Okay.
En ze konden niet meer verantwoorden dat daar nog een 1-op-1 relatie was met goud.
Ja.
Dus dat moesten ze wel loslaten.
Ja.
Ja. Nou, dan zie je op een gegeven moment dat er een verschuiving ontstaat naar dekking in de vorm van obligaties, hè, staatsobligaties. Want dat is natuurlijk een garantie zit erachter van de belastingbetaler.
Mm-hmm.
Je weet zeker dat dat terugbetaald wordt. Hè? Die staatsobligaties die hebben ook nul vermogensbeslag in de bankbalans. En je ziet een verschuiving ontstaan naar het vastgoed. Daar zit ook waarde onder. En als het niet goed gaat, ja, dan kun je zo'n huis of zo'n bedrijfspand kun je verkopen. Ja.
En olie toch?
Dan kom je bij de olie.
Ja.
En
de petrodollar.
Precies, de petrodollar. Los van allerlei machtscomponenten natuurlijk. En het willen beheersen van de oliestromen. Heeft dat natuurlijk ook een rol gespeeld in de dekkingswaarde van het zogenaamde geld.
Jij noemt dat dekkingswaarde. Ja, ik zie dat zal ik wel, maar ik zie dat inderdaad meer als vertrouwen of zo.
Ja.
Van de consument.
Ja, je krijgt vertrouwen als de consument het idee heeft dat daar een waarde onder zit.
Nou ja, het komt nog steeds uit de pomp, hè, als ik ga tanken.
Dus
ja.
Eerst gaf goud dat vertrouwen.
Ja, dat ziet niemand meer.
Vervolgens de staatsleningen en olie.
Ja.
Maar dat verhaal wordt steeds lastiger. En als we... je zag net de CBDC, hè?
Mm-hmm.
De Central Bank Digital Currency. Dat is dan de volgende stap die de bankiers eigenlijk moeten nemen.
Moeten gaan maken.
Ja. Even los van de risico's van programmeerbaarheid, et cetera. Maar die moeten die stap gaan nemen, want dat geldsysteem dat staat op instorten.
Stop. Ja.
Ja. En dat heeft heel simpel te maken met die rentecomponent. Je kunt niet eindeloos geld bijdrukken en over dat bijgedrukte geld ook weer rente vragen.
Ja, ja.
De Europese Centrale Bank die heeft een aantal jaren achter elkaar elke maand miljarden nieuw.
Nou ja, fysiek geld in omloop gebracht?
Nee,
dit is niet...
computercijfers.
Ja, ja.
Ik wou zeggen bijgedrukt, maar dat is ook weer een verkeerde term natuurlijk. Dus die hebben gewoon miljarden nieuw in die computer gestopt en dat was rentevrij. Maar wat gebeurt er op het moment dat ze daar rente over gaan rekenen? En dat is wat er nu gebeurt.
Mm-hmm. Ja, precies. En dat zie je natuurlijk nu ook met de AOW.
Ontstaan gewoon eindeloos problemen.
Pensioenen en AOW's die veel te duur worden. En dat komt daar denk ik dan ook vandaan, voor zover mijn kennis reikt. Maar je zei, bijgedrukt is een verkeerde term. Is er dan niet fysiek papiergeld bijgedrukt?
Nou, dat weet ik niet. Ik heb het even van je aangenomen. Ik dacht dat jij dat ergens opgeduikeld had. Maar al die miljarden, de term bijdrukken wordt ook gebruikt. Of cijfers toevoegen in de computer. Ja.
Oké. Okay.
Maar het bijdrukken van contant geld, mogelijk heb je het ergens gelezen. Kan ik me ook wel weer iets bij voorstellen. Maar dat is dan toch nog een beetje dat vertrouwen hoog houden.
Ja.
Er is heel veel weerstand in de maatschappijen tegen het verlies van contant geld. Want dat is wel waar naartoe gewerkt wordt. Ja, het uitfaceren van contant geld.
Ja, dat moeten we vooral niet meer hebben. Ja. Dat is oncontroleerbaar, hè?
Nou ja, dan... ik kijk gewoon nog even naar jouw lijstje, hoor. Want ik had het verder zelf niet voorbereid. Maar je hebt het op een gegeven moment heb je het nog over BTW-belasting het over gehad.
Het MKB en het multinational.
De rechtmatigheid van incassobureaus.
Ja.
Die noem je hier nog even.
Ja, dat was ook inderdaad een onderdeel in jouw boek. Wat ik op een gegeven moment ging begrijpen, omdat je dan, als je dit op een gegeven moment gaat begrijpen,
uh-huh.
dat het dus vanaf de kant van de bank eigenlijk niet aan de afspraak wordt gehouden en jij wel, Maar dat er dus toch een deurwaarder aan jouw deur komt en niet bij de bank. En ja. Wat is daar dan de rechtmatigheid van?
Ja. Ja, om dat op te lossen zouden er eigenlijk nog twee dingen moeten gebeuren. Het lijkt erop dat zo'n deurwaarder in die zin rechtmatig handelt, omdat hij handelt op basis van een vonnis van een rechter.
Ja.
Dus moeten we eigenlijk een stap terug gaan. Maar je kunt natuurlijk zeggen van die bank die heeft zich nooit gehouden aan haar leveringsplicht van geld. Je hebt nooit geld ontvangen, er is niet gefinancierd.
Nee.
Dus er valt ook niks terug te vorderen.
Nee.
Dus er ligt een hele belangrijke rol bij de notaris. En uiteraard ook bij de rechter. Hè. Die moet natuurlijk zijn eigen onderzoek doen. Maar die notaris, die stelt alle documenten op.
Mm-hmm.
En die notaris, die doet onderzoek naar jou als klant bijvoorbeeld. Nee, of je niet te maken hebt met witwaspraktijken. Dat geld wat jij inbrengt, is dat allemaal wel zuiver.
Mm-hmm.
Maar als je een hypotheek aangaat bij een bank, dan zal er een aanvullend bedrag van een bank komen. En dat wordt niet onderzocht. De notaris die draait zich niet om en die gaat niet aan die bank vragen van waar komt dat geld vandaan. Nou, ik heb daar een vlog over gemaakt. Ik ben van mening dat die notaris dat wel moet doen.
Ja.
Het staat ook letterlijk in hun eigen checklist, ik meen van 7 of 12 punten, dat een notaris ononderzoek moet doen naar de gelden die gebruikt worden voor dat soort aankopen van vastgoed.
Okay.
Daar vallen in mijn beleving ook onder de gelden die de bank, waar de bank in voorziet.
Mm-hmm.
Dus ik ben benieuwd welke notaris als eerste het lef heeft om aan een bank te gaan vragen van hoe heb jij gefinancierd?
Maar nou ben ik, bewandel ik een pad waarop ik niet meer netjes al mijn belastingen betaal. En uiteindelijk komt die deurwaarde bij mij aan de deur, wat ook maar een derde partij is. Hè. Dat wordt ook maar uitgeleend. Als het ware.
Ja.
En nu heb ik deze kennis paraat van jou.
Daar kun je niks mee.
Nee.
Nee. Nee, dat, nou, in die zin, als je praat over vorderingen van een leverancier. Hè, ik zeg maar wat, je hebt een zonnebank laten leveren en je hebt die leverancier niet betaald.
Ja.
Dat zijn allemaal gebruikers van het geldsysteem.
Hmm.
Dus dat is eigenlijk een afgeleid probleem. En die leverancier kan daar ook niks aan doen.
Nee.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de overheid. Dus de achterliggende macht, als je praat over het geldsysteem, dat zijn natuurlijk de bankiers. Dus heel direct, als jij een zaak hebt met een bankier, dan kun je daar wel degelijk iets mee. Het was nog niet zo. Ik had nog onvoldoende kennis in de tijd dat ik mijn huis verloor. In een later stadium, ik heb dat ook in het boek opgenomen, en dat was ook de trigger om het boek echt te gaan schrijven, want tot dat moment twijfelde ik echt van, moet ik dat gaan doen? Ik heb een ondernemer geholpen met schrijven van brieven. Hij werd door de Rabobank werd hij benaderd.
Mm-hmm.
Of benaderd. Hij, eigenlijk via een incassokantoor moest hij in één keer zijn zakelijke krediet aflossen.
Mm-hmm.
En toen heb ik hem aangeboden, ga ik die bank aanschrijven. En op dat moment had ik naast het boekhoudkundige bewijs, wat ik had meegekregen vanuit mijn eigen praktijk en vanuit de ervaring van de econoom, had ik kunnen aanvullen met dat wetsartikel dat we net gezien hebben.
Mm.
Dus via dat incassobureau schreef ik die bank aan en uitgelegd hoe het zit. 2 weken later komt dat incassobureau terug met een bericht van de Rabobank, die wil het proces doorzetten.
Mm-hmm.
En waarop ik nog iets terugschrijf, het staat allemaal letterlijk in het boek hoor, in de trant van, ik kan me voorstellen dat u mijn brief niet gelezen heeft, u bent gewend om dit soort rechtszaken aan de lopende band te winnen,
ja.
Maar hier staat wezenlijk nieuwe informatie in, laat dat aan uw juristen lezen, en mocht u van mening zijn dat er toch een rechtszaak moet komen, dan zien we elkaar in de rechtszaal.
Ja.
Maar daarmee roep je ook een klokkenluider op het toneel. Dit was medio 2020. Nooit meer iets van gehoord. Toen was het over.
Dus het kan toch wel?
Dus het kan wel. En nou is mij ooit gevraagd.
Heel veel interessante kijkers, denk ik, die jou nu gaan benaderen.
Nou, er is mij ooit gevraagd, en ik ga het nu opschrijven, om die brief te delen. Op de website te zetten. En dat is me eigenlijk ontschoten.
Ik zal een beetje wat Vrijkees ook doet, hè, met, waar we het over hadden. Die doet dat ook.
Ja, die heeft inderdaad een andere insteek. Dat is meer juridisch, hè, op de natuurlijke persoon. Ik ga die brief inderdaad op onze website plaatsen. Even anonimiseren.
Ja, ik denk dat dat interessant kan zijn.
Ik heb mijzelf voorgenomen, want ja, ik zei al van, ik heb heel veel van de econoom geleerd, maar ook heel veel wat je niet moet doen.
Mm-hmm.
En een van de dingen die hij deed, toen was dat wetsartikel nog niet bekend. Hij was mensen vertegenwoordigen in de rechtszaal.
Mm-hmm.
En keer op keer verloor hij rechtszaken. En dat was enerzijds had het te maken met de manier waarop hij het formuleerde.
Mm-hmm.
Dat is lastig voor mensen om te begrijpen. Maar het was ook volledig geënt op hoe het werkt in een computer. Dus eigenlijk de boekhoudkundige uitleg.
Mm-hmm.
De brief waar ik het net over had, die ik naar de Rabo gestuurd heb, daar heb ik dat juridische element, die wetgeving, mm-hmm, aan toegevoegd. En dat werkte. Nou, toen heb ik ook besloten van, nu weet ik 100% zeker, ik heb het bij het rechte eind.
Goed, ja.
Er blijft altijd wel iets van twijfel, maar dat was helemaal weg toen. En toen ben ik gaan schrijven. Eerst 4 hoofdstukjes zelf.
Mm-hmm.
Het hele technische verhaal zou ik in 30 A4'tjes of zo kunnen schrijven, maar dat is dan niet leesbaar, hè, voor de meeste mensen. Dus ik heb daar een mooi verhaal van proberen te maken. En ik heb dat aan een uitgever laten zien. En ik ben bij de tweede uitgever. Nee, laat ik het zo zeggen. De eerste uitgever die wilde zich niet verbinden met dit onderwerp. Mm-hmm. En dat is
komt veel voor.
Best wel een uitgever die kritische boeken uitgeeft.
Mm-hmm.
Maar die wilde dat niet. Toen kwam ik bij een andere uitgever. Dat was Elk Books. En die gaf aan van, dit moeten we gaan uitgeven. Dit is gewoon goed materiaal,
mm-hmm,
maar wel saai.
Mm-hmm.
Ja. Nou ja, toen kwam ook de gedachte om door iemand anders te laten schrijven die ervaring heeft. Mm. En het gelijktijdig ook maar te laten onderzoeken. Klopt het wel wat ik zeg?
Ja.
En dat is ook gebeurd, want ja, anders moet je met mij maar op mijn blauwe ogen geloven. Dus ja, dat was een mooie combinatie. Er is een mooi werkje uit voortgekomen, vind ik zelf.
Ja, absoluut. Het is een fijn boek om te lezen. Duidelijk. Want het is inderdaad niet de meest spannende materie, zullen we zeggen. Hè? Als je het over balans hebt en dat soort dingen. Maar daar kom je inderdaad goed doorheen. Waarom rechters en hadden we notarissen en accountants en dergelijke dit niet durven te zeggen. Dan zouden we nog even terugkomen op een klein stukje quote van een oud bank.
Ja, ik weet wel waarom. Ik spreek nog steeds vaak regelmatig accountants.
Mm-hmm.
Maar dan praat je over de accountantskantoren die over het algemeen boekhouding doen,
mm-hmm,
voor bedrijven.
Mm-hmm.
Vennootschappen, stichtingen, noem maar op. Maar niet de boekhouding van een bank.
Nee.
Daar hebben ze nooit naar gekeken. En als je dat dan uitlegt, hoe dat dan bij een bank werkt,
mm-hmm,
dan valt de mond open. En, maar dan krijg ik ook gelijk de opmerking van, dat was vooral van voor de tijd, voor het schrijven, mm-hmm, van het boek, van, zou je mijn naam niet willen noemen? Want ik heb wel een naam hoog te, mm-hmm, houden met mijn kantoor, weet je.
Ja.
En dat hoor ik nog steeds. Dus er is een angst om hierin mee te gaan. Want ja,
nou ja, niet alleen de angst, maar natuurlijk ook de broodwinning die daar is, die gevaar loopt.
Precies, ja. Nee, want ja, en de term wappie is natuurlijk al heel effectief, hè?
Mm-hmm.
Ja, en dat kun je als accountant niet hebben.
Nee. Als je dat inderdaad een stukje voor, ik vond dat inderdaad wel een mooi. Weet je, ik denk dat de meesten die deze podcast bekijken ook wel weten hoe het zit. Maar de verwevenheid van banken, politiek.
Ja. Nou, weet je wat ik het leuke vind uit achteraf, hè, aan dit boekje? Ik had zo op mijn kantoor had ik zo'n whiteboard en die had ik helemaal volgekalkt met allemaal opmerkingen van, nou, dat moet in dat boek komen.
Mm-hmm.
En er was geen ruimte genoeg.
Laatste hoofdstuk, ja.
Dus ik heb er een foto van gemaakt en ik ben weer opnieuw begonnen op dat whiteboard. En zo had ik 3-4 whiteboards helemaal volgeschreven. En het daadwerkelijke verhaal, zeg maar, dat beslaat ongeveer 2/3 totdat je tot de conclusie komt. En het achterstuk, of het derde hoofdstuk als het ware, bestaat uit tientallen voorbeelden in de dagelijkse praktijk, zodat iemand het gewoon, oh ja, maar dat zit zo.
Tastbaar.
En dan kun je het ook inderdaad vertellen aan je buurman of aan je broer. Of, maar dus in dat stukje heb ik ook 2 quotes opgenomen van oud-bankier,
ja.
Ja, ja, ja. En bij de eerste quote zeg ik in eerste instantie: na mijn vertrek uit het bankwezen heb ik nog diverse bankiers gesproken. Op een gegeven moment deelde ik mijn kennis met een oud-collega, die samen met mij vrij hoog in de bankorganisatie functioneerde. Ik vroeg hem onder andere waarom hij denkt dat accountants de jaarrekeningen van banken van een positieve verklaring voorzien. Juist zij zouden toch moeten weten dat die boekhouding niet klopt. Dus dat stukje gaat over jouw vraag. Hierop zei hij het volgende. Accountants zeggen niets, omdat wij dan een andere accountant aanstellen. Toezichthouders, die zijn net zo belangrijk, die zeggen niets, omdat hun medewerkers bij ons vandaan komen. Ik heb dat meegemaakt. Mm-hmm. Dat bankiers vertrokken naar de AFM. Sterker nog, ik heb op die afdeling Special Products gezeten, onder andere dat Asset Securitization verhaal. Toen dat geïntroduceerd werd, kende de AFM dat helemaal niet. Allemaal hele exotische structuren. Dus die toezichthouder, die kwam bij ons op kantoor om uitgelegd te krijgen hoe dat in elkaar zit.
Mooie kijk niet hebben.
Ja, precies. Mm. Dat zegt iets over de onafhankelijkheid van een toezichthouder.
En ja, als, en de baantjescarousel en in de baantjes die wereld. Ja.
Precies. En als laatste voegde hij daaraan toe. En politici die zeggen niets, omdat zij onze toekomstige collega's zijn. Ja. Nou, dat weten we.
De zalmpjes, ja.
Ja, ja. Ja. En er is nog een tweede quote als we het hebben over oud-bankcollega's. Als jij een bank beoordeelt zoals een bank jouw bedrijf beoordeelt, dan is die bank niet kredietwaardig. Nee. En daar ging ook mijn vlog van gisteren over. Wij weten nu, na deze uitleg, dat het niet om geld gaat. Het is helemaal niets. Maar wat ook kritische economen nog denken, is dat het stukje eigen vermogen van de banken waarde heeft. Dus die Bank of International Settlements, die eist van een bank dat als jij een lening uitgeeft, dat die een stukje eigen vermogen apart houdt. Maar dat eigen vermogen, dat is opgebouwd uit de jaarwinsten van de banken. En de jaarwinsten van die banken bestaan voornamelijk uit rente.
Ja.
We hebben gezien dat eigenlijk helemaal geen waarde heeft, die rente. Daar ligt ook geen geldwaarde aan ten grondslag, helemaal niets. Dus ook het eigen vermogen van die banken, gebakken lucht.
Ja.
De hele bank, gebakken lucht. We kunnen zonder. En één positief ding, en dat is wat de economen ook zei. Die banken hebben zichzelf overbodig gemaakt.
Ja. En met de CBDC niet meer dan ooit tevoren?
Het is hun oplossing. Hè? Misschien hebben ze zich in die zin overbodig gemaakt, omdat mensen daar angstig voor zijn.
Mm-hmm.
Het is ook wel zo dat als wij onvoldoende mensen hebben om op een andere manier te gaan werken, dan gaan we met z'n allen naar die CBDC. En dan gaat misschien zo'n angst ook wel waarheid worden, terwijl misschien op een hoger niveau zou het kunnen zijn dat het alsnog getackled wordt, weet je wel, dat het onderuit gehaald wordt. Maar
ja, je hebt de waarheid in de wijsheid niet in pacht, maar denk jij dat die CBDC nog te stoppen is?
Nou ja, er was er niet het laatste land in het Verre Oosten waar ze het geïntroduceerd hebben, ik ben de naam even kwijt, maar waar het volk het niet accepteert.
Ja, Vietnam.
Vietnam, ja. Dus dat is het enige dat werkt, nou ja, als de meerderheid nee zegt.
Ja, maar dan zie je wel dus de macht en de dwang ontstaan. Want op dat moment zijn er geloof ik iets van 80.000 bankrekeningen bevroren, waarbij niemand meer bij zijn geld komt.
Ja.
Als je niet mee wil gaan, dan pakken we je op die manier wel.
Ja, het is ook een hele foute set geweest uiteindelijk om geen staatsbanken meer te hebben, bijvoorbeeld. Hè. Hoe fout het bankaire principe ook is. Ja. Maar met een staatsbank, dan kon je nog een beetje macht in eigen hand houden. Ja. Het is nu allemaal marktwerking.
Je gaat al heel langzaam richting oplossing. Hè? We hebben geen banken meer nodig. Toch wilde ik één ding, vond ik ook nog heel interessant in het boek. En dat wil ik echt, zou ik zonde vinden als we dat overslaan. Mm-hmm. Dat is het verhaal van de multinationals. Want dat komt ook best uitgebreid aan bod.
Oh, ja.
Waarom het MKB naar de kloten gaat. Even op z'n Rotterdams. En wat multinationals, zeg maar buiten het feit dat ze groot zijn en machtig zijn. En wat voor handigheidje ze nog meer hebben. Waardoor ze alleen maar kunnen groeien en het MKB nog meer kapot gaat.
Ja.
Dat is ook eigenlijk een administratief, accountant-technisch handigheidje.
Ja. En dat heeft een geschiedenis. Laat ik de geschiedenis even voor wat die is. Anders wordt het heel lang. Maar daar ga ik in mijn lezingen onder andere op in. Dat is aanvullend op het boek.
Ja.
De werking van een multinational is eigenlijk als volgt. En ik neem Philips wel eens als voorbeeld. Hè.
Mm-hmm.
Philips heeft als het ware alle waardestappen van de waardeketen in het concern zitten.
Mm-hmm.
Of ze ook grondstoffendelving en grondstoffenleverancier hebben, dat weet ik niet. Maar er zijn multinationals die dat ook hebben. En die waardeketen is eigenlijk opgebouwd van de grondstoffenleverancier tot
productie,
de fabriek die er wat van maakt, tot de groothandel die het distribueert en de winkel die het verkoopt aan de consument en aan de bedrijven. Dat is zeg maar globaal de keten die zich in een multinational bevindt.
Ja.
Zo'n multinational is als het ware een klein of een heel groot administratief dorp. En die rekenen vaak niet met elkaar af. Dus dat betekent dat als de groothandel iets levert aan de winkel, ik zeg maar wat, voor 100 euro, dan staat er in beide boekhoudingen, staat er die 100 euro. Er staat in de boekhouding van de groothandel, ik heb nog 100 euro te ontvangen van die winkel. En bij de winkel staat, ik heb nog 100 euro te betalen aan de groothandel. Nou, wat accountants dan doen, dat noem je consolideren. Dus voor de jaarrekening wordt dat als een harmonica, wordt het allemaal weggestreept. En dan hou je nog één geconsolideerde balans over. Omdat een fabriek die levert aan een groothandel, die levert aan een winkel binnen een multinational, administratief werkt, boekhoudkundig werkt, is daarvoor geen geld nodig. En
ook geen rente, ook geen BTW?
Ja, BTW. Dus je hebt wel de randen van de multinational. Mm-hmm. Die raken de geldwereld.
Mm-hmm.
Dus er zal wel wat geld uit moeten. Maar stel je verkoopt als winkel een tosti-ijzer voor 100 euro. Een vrij dure, maar goed. 100 rekent altijd makkelijk.
Mm-hmm.
Dus jij betaalt op de bankrekening van Philips op het hoofdkantoor in Eindhoven 100 euro. Daar hebben ze intern zo'n 45-55% niet van nodig.
Mm-hmm.
Want dat wordt allemaal boekhoudkundig intern verrekend. Dan hebben ze nog wel geld nodig aan de randen van de multinational om de salarissen te betalen, om de belasting te betalen. Maar je kunt je voorstellen dat er een enorme oppotting plaatsvindt op die centrale bankrekening van de multinational. Nu begrijp je ook waar de bonussen vandaan komen en de absurde uitkering aan de aandeelhouders.
Ja.
Dus er wordt eigenlijk geld uit de economie onttrokken en gecentraliseerd. Dus een multinational concept is eigenlijk binnen het gelddenken is een enorm ontwrichtend concept. Nou, dan heb je het MKB. Nou, dat zijn vaak of eenmanszaak of kleine bedrijfjes, maar ook nogal middelgroot hoor, tot 100, 150 medewerkers. Die zullen voor elke levering die ze doen of elke levering die ze krijgen, daar moet geld over de rekening.
Ja.
Voor elke financiering die ze nodig hebben, moeten ze ergens aankloppen om die financiering binnen te krijgen. door de werking van die multinational intern hebben ze ook veel minder financiering nodig. Ja. Ze regelen dat zelf wel intern boekhoudkundig. Mm-hmm. Er is niemand binnen het MKB die daar tegenop kan boksen. Dus per definitie, als we zo blijven werken, gaat dat helemaal weggevaagd worden.
Ja. Waar ligt daar dan de oplossing? Wij moeten het ook met elkaar gaan regelen.
Ja, de oplossing ligt niet in een omschakeling. Je kunt niet geldproblemen met geld oplossen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Nee.
Dus de oplossing ligt in een andere manier van werken. En die andere manier van werken, daar moet je gewoon mee starten. En die kan gewoon bestaan naast de geldwereld.
Parallel.
Omdat die andere manier van werken, je moet er wel voor zorgen dat er geen communicatie is tussen die twee werelden. En je ziet wel heel vaak bij lokale munten bijvoorbeeld, dat er een communicatie is van, nou, dan kun je euro's inleggen. Dat vind ik sowieso een vreemde. Hè, want dan breng je een schuldsysteem in een lokale munt. Maar als je er vanaf wil, dan kun je weer terug naar die euro. Dus de invloed van het geldsysteem blijft. En die blijft ontwrichtend werken. Je moet dus iets daarnaast zetten. En wat je daarnaast zet, is alleen maar positief. Het geldsysteem, hebben we net gezien, is in alle aspecten is dat negatief.
Mm-hmm.
Hoe ze het ook presenteren. Of je het nou groen presenteert als een triodesbank, of maakt niet uit. Ze werken allemaal op dezelfde manier.
Ja.
Dat is gewoon window dressing.
Maar macro, voor een aantal mensen is het niet negatief, zou ik zeggen. Een aantal worden er goed wijzer van.
Ja, zolang wij geloven in die gebakken lucht.
Want
als de massa dat niet meer gaat doen, dan heeft het voor hen ook geen waarde meer. Het is natuurlijk wel zo dat zij ondertussen hun landgoederen gekocht hebben en kasteeltjes gebouwd hebben. En,
zit het in stenen? Want je zegt, het treft ook de. Het treft niet alleen de kleine man. Hè? Dat maak je ook duidelijk in het boek. Het treft ook de.
Nee, dat is zeker waar. Als jij op dit moment multimiljonair of miljardair bent, dan is het nog steeds aan te raden om dit boek te lezen.
Mm-hmm.
Want ook jij bent benadeeld. Jij had zoveel rijker kunnen zijn.
Zelfs dan nog.
Maar uitgaande van de nieuwe economie.
Ja.
Niemand hoeft een schuld te hebben. Niemand heeft een schuld. En het is niet zo dat je in één keer omschakelt. Wat ik wel geleerd heb. Ik heb net ook eigenlijk al aangegeven dat het vechten tegen het oude systeem geen zin heeft.
Nee.
Dus ik heb mezelf ook al heel snel voorgenomen. En dat klinkt misschien niet leuk, maar om andere mensen niet te helpen. Want daar moet ik niet mee bezig zijn. Ik moet bezig zijn met die oplossing. Dat bouwen en uitrollen.
Dat is ook helpen.
Dat is ook helpen. Zelfs al zou je een succesje hebben met één. Dat je iemand uit de schulden kunt houden. En dat een rechter daarin meegaat. Dan heeft dat nog geen precedentwerking. Dus het is niet zo dat als je er eentje gered hebt.
Nee.
En ik weet ook niet of ik iemand kan redden. Want je stelt je dan afhankelijk van de rechterlijke macht. Hè? En daar zie ik ook wel eens dingen gebeuren dat ik denk van, hoe kan dat?
Ja.
Daar zet je dan ook je vraagtekens
meer dan bij. Eens, ja.
Ja.
Parallel ernaast zetten, dat is wat je zegt eigenlijk. Hè? En laat het niet met elkaar communiceren. Waar je bijvoorbeeld ook voor waarschuwt is, haal na het zien van deze podcast of na het lezen van de boek of een lezing die je geeft, haal alsjeblieft niet al je geld van de bank.
Nee, dan krijg je de zogenaamde bankrun waar ze dan bang voor zijn.
Ja.
En dat hebben de bankiers dan toch wel mooi in de wet ook gekregen. Maar het was natuurlijk eigen belang.
Ja.
Als je een bankrun krijgt, dan valt die bank nu meteen al om.
En, zijn we daar niet bij gebaat dan?
Nou,
is dat al gebeurd?
Ik heb geen glazen bol, hè. Ik weet niet wat dan de oplossing gaat zijn.
Maar je versnelt wel een bepaald proces, denk ik.
Je versnelt een proces. Ik hoor het vaak, hoor.
Ja, vandaar dat ik het ook zeg.
Ja, maar ik durf het niet zomaar te bevestigen. Ik heb dan ook wel het gevoel van, maar als de hele boel omvalt, dan gaan er ook heel veel mensen last van hebben die dat
echt
niet verdienen.
Was, ja.
Niemand verdient het natuurlijk. Maar je brengt ook mensen in de problemen.
Ja.
Dus laten we vooral even doorgaan met wat we kennen.
Wat verdienen we wel?
En dan gaan we daarna gaan we wat, daarnaast gaan we wat opbouwen.
Hoe zie je die, laten we afrondend naar oplossingen. Hoe zie je die nieuwe economie? Hoe ziet die er voor jou uit? Barend heeft hij ook al een gedeelte geschetst, hè, hoe hij dat ziet.
Ja, ja. Eens even kijken, want dan mis ik even een stukje historie. Nou, kijk hoe ik dat goed ga verwoorden. We gaan sowieso dan naar een creatie-economie.
En, in plaats van een?
In plaats van een schuldeconomie. Of een, eigenlijk een vermeende schuldeconomie. Mm-hmm. Ik weet ook, dat is wel een leuke anekdote. De econoom die is ook op onderzoek geweest in de Arabische wereld. En mm-hmm. die kennen zo'n creatie-economie. Ja. En ik weet nog dat hij zei van ja, ik heb met een paar van die witjurken aan tafel gezeten en die hebben me vierkant uitgelachen omdat wij eerst in de schuld moeten gaan bij een ander, lees bij een bank, voordat wij überhaupt maar iets kunnen verzetten,
ja.
Iets presteren.
Ja, een rare gedachte.
En terwijl een natuurlijke economie eigenlijk andersom is. Je gaat aan de slag en dat ga je waarderen. Ja. Dus we gaan naar creatie-economie. En dan krijg je op een gegeven moment vanzelf een logische keuze. Van ga ik iets in die creatie-economie doen of laten doen, mm-hmm. wat mij niets kost. Mm-hmm. Of ga ik een lening aan bij een bank om hetzelfde te realiseren. Die keuze die is niet zo heel moeilijk. Dus op een gegeven moment gaat daar vanzelf een kantelpunt komen. Maar ja, hoe ga je beginnen? En ik sta daar zo in, zoals ook die nieuwe economie zou moeten functioneren. Mm-hmm. En dat is namelijk omgekeerd, op z'n kop.
Mm-hmm.
En natuurlijke economie werkt ook eigenlijk, nou ik wou zeggen omgekeerd. Nee, eigenlijk werkt onze geldeconomie omgekeerd. Jij zei het nog in het voorgesprek, van ja het is eigenlijk heel gek dat we eerst beginnen met een massaproductie van tienduizenden elektrische auto's bijvoorbeeld in China.
Ja.
En dan vervolgens gaan we een marketingmachine
om de
aan
vraag
het werk
te
zetten,
creëren.
Om de vraag te creëren.
Ja.
En vervolgens hou je nog een berg van die auto's over. Nou, die gaan dan naar een autokerkhof. Allemaal niet heel erg duurzaam.
Nee.
Maar dat blijft in stand. En waarom blijft dat in stand? Dat komt door die rentecomponent. Want bedrijven die moeten meer omzet blijven maken om hun rente aan de bank te kunnen blijven betalen en hun schulden af te lossen. Dus dat geldsysteem dat groeit alleen maar, die schulden groeien alleen maar. Dus per definitie moet de omzet van de bedrijven groeien.
Hmm.
En groeit dus ook de belasting van de aarde. Het beschadigen van de aarde.
Ja.
Nou, normale economie, en dat hebben ze dus weten om te draaien, maar normale economie gaat uit van de vraag. Dus eerst de vraag en dan ga je het maken.
Ja.
Het is eigenlijk op maat.
Ja.
En natuurlijk zul je van dit of dat wat voorraad hebben. Je zult schoon water op voorraad hebben. Mm. Je zult olie op voorraad hebben, et cetera. Maar het principe is, eerst de vraag, dan het aanbod. Nou, vervolgens ga je zeggen, van, nou, dan gaan we dat creëren als die vraag er is. Dus jij wilt een huisje hebben. Nou, dan gaan we dat huis creëren. Het begint natuurlijk allemaal veel kleiner en veel eenvoudiger. Hè? Een huis is een vrij complex begrip, komt heel veel bekijken. Daar hebben heel veel deelnemers voor nodig. Mm-hmm. Maar op het moment dat een van de deelnemers, laten we zeggen de metselaar, iets gecreëerd heeft, vier muren, dan ga je vervolgens ga je die vier muren waarderen. Dat is geen schuld. Nee, hij heeft daar iets gecreëerd en dat ga je waarderen. En daar ga je dan de economie verder mee bedrijven. En dan ga ik iets zeggen wat heel fout over kan komen. Maar ik ga het toch zeggen omdat het namelijk aangeeft dat het ook in een enorme versnelling terecht kan komen. De econoom die heeft gestudeerd bij Walter Toms in Duitsland. Professor Walter Toms. En Walter Toms was de eerste economisch adviseur van Konrad Adenauer. Dat was de eerste, ja, hoe noem je het, kanselier geloof ik, na de Tweede Wereldoorlog. Die man was toen al een vijftiger, meen ik. Dus die heeft meegemaakt, die Walter Toms, heeft meegemaakt hoe economie bedreven werd voor de oorlog, tijdens de oorlog en na de oorlog. Iedereen staat er versteld van hoe Duitsland vanuit een enorme depressie in de jaren 20-30 in staat was om zo'n huizen te creëren. Mm. En eigenlijk onbeperkt, nou ja, in dit geval onder andere oorlogsmaterieel te maken. Mm. Waar haal je dat geld vandaan? Dat is omdat ze de economie omgedraaid hebben. Die hebben het omgedraaid naar de creatie-economie, maar dan nog wel binnen de geldgedachte. Dus wat ze gedaan hebben is, bouw die U-boot maar. En wat het kost, dat drukken wij bij aan geld. Dat krijg je. Mm-hmm. Dus hoef je niet te lenen. Nee, we drukken gewoon nieuw geld bij. Positief. Dus dat is een creatie-economie, alleen nog gebaseerd dan in dat geval op het geldsysteem. Mm-hmm. Maar zo kun je natuurlijk eindeloos opdracht geven om U-boten te maken, om bunkers, om mitrailleurs, noem maar op. Je kunt gewoon eindeloos produceren.
Maar dan even advocaat van de duivel, hoe gebeurt dat dan nu? Ik bedoel, hier niet zo heel ver vandaan, daar stond ooit een autofabriek. Daar gaan nu drones gebouwd worden.
Mm-hmm.
Werkt dat hetzelfde?
Nee, ik denk dat concept, daar zijn ze niet mee bekend volgens mij. Dus dat werkt volledig via het geldsysteem.
Binnen het schuldsysteem.
En okay. wij betalen daarvoor.
Ja, ja, precies.
Ja, daar worden belastingen voor gegeven.
Okay. Ja.
Oorlog is natuurlijk ook een economische motor. Ja, daar ben je vast mee bekend.
Dus, ja, ik zat er denk ik mee aan, van, dan is er dus niet geleerd vanuit de geschiedenis hoe dat in de jaren 30 gecreëerd is.
Nee, maar dat is ook niet naar buiten gebracht. Hè?
Nee.
Mensen weten niet. Nee. En toevallig dat die Walter Toms dan, hè, dat die econoom daar gestudeerd heeft en dat die informatie dan doorcijpelt naar mij.
Mm.
Dus daarom zeg ik, er staat ook echt unieke informatie in dat boek die niet verloren mag gaan. Maar op het moment dat je die Tweede Wereldoorlog of die naam Hitler laat vallen, weet je wel, dan zit je al in de foute hoek.
Ja, dan krijg je gelijk een sticker opgeplakt.
Ja. Ja. Maar in plaats van oorlogsmaterieel kun je het ook positieve dingen doen.
Nou ja, we rijden volgens mij nog steeds over de prima wegen.
Ja.
Die ze toen hebben aangelegd, om iets te noemen.
Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk het basisconcept. Nou, dan zitten daar nog een paar elementen in waar ik niet over wil praten nog. Omdat we ook ervaren hebben, dat was nog in de tijd met de econoom, dat er plagiaat is gepleegd op zijn basisoplossing. Dat is tot twee keer toe gebeurd. En dat zijn systemen die alternatieve geldsystemen, zeg maar, die nu nog draaien. Ik zal daar geen namen noemen, maar die zijn dus bij de econoom geweest, als het ware, om zijn kennis los te weken.
Ja, ja, zijn ermee in de haal gegaan.
Die hebben daar vervolgens een eigen concept meegemaakt, met een twist in de geldwereld, zodat er een eigen verdienmodel ontstond. Maar een creatie-economie, daar zit geen verdienmodel in.
Nee.
Niet voor de organisator, niet uiteindelijk. Ja, iemand moet het aanslingeren, maar uiteindelijk doen we het met z'n allen. En jij creëert je eigen waarde, daar komt het op neer.
En het mag best in een boekhouding terechtkomen, is wat jij volgens mij zegt. Hè?
Ja.
Alleen dat kan iedereen zijn. Dat kan een notaris zijn. Daar hebben we niet meer de bank voor nodig, daar hebben we de rente niet meer voor nodig.
Nou, dan komt die opmerking weer om de hoek kijken. De bank hebben zichzelf overbodig gemaakt.
Ja.
Want wat zij kunnen,
kunnen wij ook.
Alleen dan positief.
Ja.
En daar komt nog heel veel bij kijken. Ik heb je lang niet alles verteld over die oplossing. Maar dat,
wist ik van tevoren. Hè? Dat gaan we ook. Dat zouden we ook niet doen.
Nee, dat komt een beetje door die plagiaatervaring natuurlijk. Tegelijkertijd, en dat is voor mij wel een reden om er nu wel aan te beginnen, dat tweede boekje te schrijven.
Mm-hmm.
Dus de eerste pennenstreken staan op papier. Ik heb op een gegeven moment een interview gezien, dat was vorig jaar nog, met dokter Kampert, heet hij volgens mij.
Mm.
Die was bij Lighthouse TV op bezoek. Flavio had een interview met hem en hij was gepromoveerd op informatie.
Mm.
En dus er is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat informatie dragers heeft in allerlei vormen in de fysieke wereld. En er is ook wetenschappelijk bewezen dat als je wat wilt bereiken, dan moet informatie in evenwicht zijn.
Ja.
Dus als je te veel drukt, bijvoorbeeld met negatieve informatie.
De balans. Ja?
Ja, nou, dit is negatieve informatie. Hè?
Ja.
Ja. En ik heb altijd gedacht van er zit wel een toekomstblik in naar een oplossing. En daar heeft Cornucopia op aangedrongen, anders had het er niet in gezeten. Maar in principe ik heb altijd gedacht van eerst moet dat bewustzijn er zijn. En als dat er voldoende is.
Ja, voor dat duister, je kunt duister pas aankijken. Nee.
Ja.
Lichter op laten schijnen.
Maar hij heeft me inderdaad wel laten zien, die dokter Kampert van Kamper of Kampert. Dat moet in evenwicht zijn. Ja. Dus en de probleemstelling en de oplossing. Ja. En dan ga je stappen voorwaarts maken.
Ja.
Tegelijkertijd ga ik wel uit van het principe van de nieuwe economie. Dat wil zeggen, er moet eerst vraag zijn. Ja. Dus ik ga het niet pushen. Nee. En die vraag is nog onvoldoende op dit moment. Dus om het daadwerkelijk uit te rollen, zul je voldoende vraag moeten hebben.
Ja. Maar goed, ik denk dat de vraag wel is. Ik denk dat alleen heel veel mensen nog inderdaad zoekende zijn naar de vorm. Dat is wat ik denk ik om mij heen.
Ja. Nou, op onze website zie je wel, en daar wil ik misschien dan afronden.
Ja, ik wil een aantal dingen. Ik wil even de website, ik wil weten waar het boek te koop is. Ik wil weten waar mensen jouw lezing kunnen volgen of boeken. Ja. Even ongehoord promotie maken.
Lezingen, dat is een verhaal apart. Ik doe dat regelmatig in professionele sferen, maar dat is dan een besloten lezing. Openbare lezingen, dat was heel moeizaam in het begin. Die organiseren wij niet zelf. Dat gebeurt door geïnteresseerde mensen. Dat ging in het begin heel moeizaam. Op een gegeven moment kreeg dat een vlucht. Waarom dat moeizaam ging, weet ik niet. Misschien omdat mensen niet geassocieerd willen worden met het onderwerp. Dat ze daar een gevaar in zien in de openbaarheid. Of ik weet het niet. We zitten wat dat betreft nu weer een beetje in een dipje. Maar wil je een lezing? We organiseren het altijd zo dat jij als organisator nooit met kosten achterblijft. Dat kan dus zijn dat een lezing gratis gegeven wordt omdat jij een locatie ter beschikking hebt die niks kost. Moet je wat huren? Ja, dan vragen we een kleine bijdrage. Heb jij ervaring met lezingen organiseren gebaseerd op een vrije gift? Dat heb ik ook een keer gedaan. Nou ja, als jij denkt dat het voor jou werkt, ook allemaal prima.
Ja. Lezingen allemaal goed overleg.
Ja, die zijn aanvullend op het boek. Je hoeft het boek niet gelezen te hebben. Heb je het wel gelezen, ook prima.
Jij hoeft het boek niet gelezen te hebben om de lezing te begrijpen of andersom.
Precies, ja. Ja, die gaat wat meer in op de geschiedenis. En dan begrijp je ook meer over de oplossing. Ja. En de problematiek en de noodzaak. Natuurlijk vertel ik ook waarom er niet gefinancierd is. Dat hoort erbij. De website, dat is het is niet jouw schuld.info, INFO. Daar is het boek te koop. We hebben het geprobeerd via verschillende kanalen. Uiteindelijk zijn we toch weer teruggekomen tot die concentratie op die ene website. De Nederlandse versie, de Engelse versie en de e-book versie in het Nederlands.
Die zijn allemaal op die eigen website te vinden.
Die zijn daar
zetten
allemaal.
Zetten er ook onderdelen.
Maar... Ja, ja.
Het is niet
en dan had
schuld,
jij nog een derde punt. Is me even ontschoten. Website.
Het boek, de lezingen, de website. Ja, ja, de stichting die erachter zit. Hebben we het al over gehad.
Ja.
Nee, volgens mij. Hoe mensen met jou in contact kunnen komen. Maar dat is dan ook via de website.
Dat is via de website.
Contactformulier.
Komt het, moet ik even goed zeggen, volgens mij komt het ene formulier bij de uitgeverij en het andere formulier komt bij mij. Het contactformulier komt bij mij, geloof ik.
Mm-hmm.
En van de uitgeverij, dat wil ik nog even aangeven als één na laatste puntje dan. Als je de website bezoekt, dan is daar een pagina die heet het is niet jouw schuld.info/sorteer. Verbindingstreepje voor. Mm-hmm. Dat gaat over dat voorsorteren. En dat is voor ons een peiling om te kijken van is er voldoende vraag om uit te gaan rollen? Nou, daar zijn op dit moment, ik weet het niet precies hoe, maar ik dacht zo tussen de 250 en 300 plaatsen in Nederland en België vertegenwoordigd.
Mm-hmm.
En een meervoud aan mensen. Soms zit er in een plaats, zijn er meerdere mensen die willen deelnemen. Dat heeft nog eigenlijk nog onvoldoende body om een goede economie uit te rollen. Dus ben je geïnteresseerd, je bezoekt die pagina, laat even je naam en mailadres achter. Als je het interessant vindt om te delen, laat dan ook even weten waar jouw sterke punten liggen, wat je kunt doen. Dus dat. En als laatste, tenzij jij nog vragen hebt.
Ik luister aandachtig.
Oké. Ik heb een paar extra boeken meegenomen.
Ja.
Jij krijgt van mij 3 boeken.
Mm-hmm.
2 Nederlands, 1 Engels. Daar mag je mee doen wat je wilt.
Maar we hadden daar een goed idee over. Vertel maar.
We hebben het even voor besproken. Nou ja, uiteindelijk is het zijn jouw boeken. Laat
nee,
het zo
nee, ik vind het een heel goed idee. Ik wil absoluut...
Ja, nou dan is het meest voorkomende idee is natuurlijk van doe dan een soort prijsvraag. Maar dan gaat het niet over de inhoud van het boek, want dan zou iedereen eerst dat boek weer moeten verkopen. Ga eens polsen onder jouw kijkers. Wat vinden ze nu een leuk concept voor een volgende tekentafel?
Ja.
Wat spreekt ze aan? Wie zouden ze willen aan tafel willen zien? Nou, daar pik jij de 3 leukste ideeën uit, of met je team?
Nou ja, contentmakers doen dat inderdaad wel vaker. Hè. Vragen inderdaad van, goh, wie zou je de volgende keer willen zien? Dus dat lijkt me inderdaad een heel mooi concept. En ik hoop dat die mensen die dan zo'n boek verdienen, ontvangen, winnen, whatever... ook de moeite nemen om het weer door te geven, zou ik maar zeggen. Dat het echt in roulatie komt.
Ja.
En dat het ook echt... want dit is inderdaad... nogmaals, het is niet om te promoten. Ik vind het een fijn boek, het goed te lezen. Maar het is ook voor de mensen die de kennis niet beschikken goed te lezen. En dit is er wel eentje die op een verjaardag achter kan laten.
Zeker, ja. Nee, maar goed dat je dat ook erbij zegt van het uitlenen en zo. Dat zeggen wij ook eigenlijk altijd, ook tijdens lezingen.
Ja.
Het gaat ons niet om maximale omzet. In de ideale situatie heeft het geld niet eens nodig, bij wijze van spreken. Maar het gaat om de bewustzijnsverspreiding.
Ja.
Dus deel het zoveel mogelijk, inderdaad. En dit gesprek gaat ook een keer online komen. Dus deel ook dat linkje zoveel mogelijk.
Zeker.
Ik zal hem ook doorlinken vanuit mijn eigen.
Ja, ik moet we samen inderdaad zorgen dat zoveel mogelijk mensen bereikt. En als het volgende boek uit is, dan zou ik zeggen, kom er nog eens over vertellen.
Ik hou je op de hoogte.
Yes?
Wij gaan de boeken voor je versturen, die 3 winnaarsboeken. Dan nemen wij die kosten op ons.
En hartstikke
dan,
goed.
Stuur jij mij even de adressen.
Komt voor elkaar.
Ja.
Ik wil jou heel erg bedanken voor dit verhaal, voor de uitleg. Voor de lange tijd die je ervoor gereden hebt.
Ja, ik ga nog een keer terugrijden zo. Waarschijnlijk in de file.
Ja. Nou, dat red je nog wel.
Dankjewel.
Hartstikke bedankt voor deze duidelijke uitleg. En dankjewel voor je mooie boek. Jullie allemaal heel erg bedankt weer voor het kijken. En heel graag tot een volgende tekentafel.
1, 2, 3.
Merci.
Zo
mooi. Duidelijk verhaal.
Het is lastig met economie. Hè? Er zitten zoveel haakjes aan. Dat je denkt, als je nou nog op die rode draad of niet.
Yeah. Wouldn't it be nice if we could come together and everyone unite? Just peace and love forever. There's no need to fight. 'Cause we can make it better. Don't let them divide and make the stormy weather to leave us one in peaceful harmony. Just open up your eyes and you will see. Wouldn't it be nice to make a brand new start and step into the light? No more in the dark, the future could be bright. To live life from the heart, we can make it right. Just wish upon a star, oh, I won't.